Dames en heren, we gaan beginnen. Het is 2:00. Welkom aan de commissieleden van de Statencommissie Bestuur. Welkom aan de mensen op de tribune, luisteraars thuis, college lid. Ik heb berichten van verhindering ontvangen van mevrouw De Waal, meneer Van Sloten en meneer Boshuizen. Zijn er nog anderen die vervangen?
Ik vervang de heer Miske.
U vervangt de heer Miske. Anderen? Meneer Kok.
De heer Vermeulen is afwezig.
Meneer Vermeulen is afwezig. Gedeputeerde.
Gedeputeerde Rijsbeurman laat zich vervangen vanwege verblijf in het buitenland, maar het behoort nog tot het binnenland.
En u bent zijn vervanger. Ja. Meneer Jansen.
Ik ben vandaag alleen, voorzitter.
U bent vandaag alleen. Sneu. Ja. Ik wil u tevens even waarschuwen dat er hier een losse draad ligt. Dus ter voorkoming dat iemand zijn nek breekt, graag die kant langs of over het draadje heen stappen. Nee, nog niet. Gelukkig niet. Dan komen wij bij de vaststelling van de agenda en daar heb ik eigenlijk even een mededeling bij. En dat betreft de mededeling normenkader rechtmatigheid. We hebben dat vorige keer hebben wij daarover gesproken. We hebben nu een stukje planning gekregen waarin alle toezeggingen een plek gaan krijgen. En wij wilden eigenlijk voorstellen, omdat dat volgende week in GS behandeld wordt, om dat in gezamenlijkheid te bespreken op 23 november. En dan kan dat naar de Statenvergadering van 7 december. Ik wilde graag even weten of u zich daarin kunt vinden. Ik zie niemand die helemaal in paniek schiet, dus kijk even naar u, meneer Simons. Geen probleem.
Ja, voorzitter, voor zover we natuurlijk nog zaken aan het normenkader zouden willen toevoegen, is dat natuurlijk in december rijkelijk laat.
Dat klopt, maar we hebben het natuurlijk vorige keer al over gesproken en daar zijn al wat, in aanwezigheid van de accountant, en daar zijn al wat beslissingen genomen. Dan gaan we dat doorzetten naar 23 november. Dan de mededelingen van de intervisiegroep PNZ.
Voorzitter, de commissie PNC bestaat momenteel uit de leden De Jager, Vermeulen, Van Vliet en mijn persoon. Samen met de gedeputeerde Stuivenberg, Griffie en wat mensen van de afdeling Financiën. Daar is ruimte voor nog een statenlid, heel graag, om mee te denken. Even voor uw geheugen, waar is die commissie PNC ook weer voor? Ik kwam het in de notitie mooi tegen. Wij werken aan de verbetering van de kwaliteit van het democratisch proces. Een open en constructieve samenwerking tussen uw staten en ons college moet de kwaliteit, effectiviteit en de efficiëntie van het besluitvormingsproces verhogen. Nou, als u daaraan mee wil werken, dan bent u van harte welkom binnen de commissie PNC. In juni hebben wij een paraplu-notitie gekregen. En die hebben we toen ook even behandeld met elkaar. Daarin staan drie sporen uitgewerkt. En spoor 1 is het PNC-instrumentarium. Hoe kunnen wij aan dat instrumentarium werken om de hele PNC-cyclus te verbeteren? Spoor 2 is beter ramen. Veel besproken onderwerp in deze commissie. Hoe komen we tot een betrouwbaarder begroting? Of hoe gaan we beter ramen? En vernieuwing van ondersteunende systemen. Nou, over spoor 2, beter ramen, is ondertussen ook een notitie uitgekomen. Die wordt TZT ook in deze commissie besproken. Wij maken geen politiek in die commissie, maar we beoordelen deze stukken of dat door kan naar de commissie bestuur. Een vooruitgeschoven post als het ware. Nou, die hebben we grondig met elkaar doorgenomen, beter ramen. Ook het onderwerp zero-based budgeting komt uitgebreid aan de orde, wanneer wel, wanneer niet. Ik zie het hier staan, voor planbare en voorzienbare onderwerpen, bijvoorbeeld. Nou, al zulke dingen komen in deze notitie aan de orde en u krijgt dat vanzelf in deze commissie ook te zien. Nou, dat is een beetje een terugkoppeling van wat daar gebeurd is. Vorige week hebben we dat behandeld.
En blijft dus de vraag wie schuift nog aan?
Nou, dat zou heel mooi zijn en anders gaat de commissie PNC stug door.
De melding van degene die dat wil doen bij de Griffie graag. Meneer Korteweg.
Ja, ik heb even een vraag. Het was eerst als een tijdelijke intervisiegroep. Nu wordt het alweer commissie PNC genoemd die er voorheen was en is opgeheven. Wat is het nu?
Sorry, voorzitter. Het is de intervisiegroep Provinciale Staten. PNC. Ja. Wat zin in nemen. Maar wij weten heel goed waar we mee bezig zijn. We gaan niet buiten onze kaders.
En ze willen het tijdelijk. Dank u wel voor de toelichting. Dan komen wij bij de vaststelling van de besluitenlijst van 7 september. En ik stel voor om de besluitenlijst van de vorige commissie vast te stellen. Kunt u daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Dan hebben wij op de agenda staan de voorbereiding van het IPO-congres. En dan kijk ik toch weer naar meneer Simonsen. Want op mijn lijstje staat dat u daar wat over gaat vertellen.
Ja, voorzitter, voorafgaand aan het IPO-jaarcongres, dinsdag 4 en woensdag 5 oktober, is de algemene vergadering van het IPO. Dat begint om 6 uur. Afgevaardigden zijn mevrouw Reutscheid en mijn persoon. Mevrouw Reutscheid is natuurlijk nog met zwangerschapsverlof. Als er de behoefte is om in plaats van haar een keer aan te schuiven bij de algemene vergadering, is die opening geboden. Dus bij deze. Dan kunt u eenmalig in plaats van mevrouw Reutscheid aanschuiven. Voor de rest, de agenda staat voor ons. We hebben hem samen daar hecht ik erg aan, samen met GS even doorgesproken. Zo houden we elkaar natuurlijk ook scherp. Wat mij betreft neem ik de opmerkingen uit deze commissie mee. Net als ik dat de vorige keer gedaan heb.
Heeft iemand hier nog vragen over? Meneer De Jager.
Voorzitter, ik was wel nieuwsgierig naar het thema circulaire economie. Wat door de heer Simons eerder is aangedragen vanuit de provincie Flevoland. En hoe dat nu een plekje op de vervolgagenda krijgt. En u vraagt om opmerkingen. Die heb ik eerlijk gezegd niet, maar wel een vraag. Omdat er ook financiële documenten bij zitten en een begroting voor 2017 en daarin worden extra middelen aangevraagd. Heeft u in het voorgesprek ook gewogen of die middelen volgens u op deze manier goed besteed worden?
Een aanvulling erop, want in het verslag van de AV staat dat de heer Appelman door het IPO-bestuur is aangewezen als portefeuillehouder voor circulaire economie. Maar binnen ons college is dat onderwerp juist verschoven naar de heer Stuivenberg, merk ik op. Dus dat is een beetje vreemd, denk ik.
Meneer Simons.
Ja, voorzitter, die laatste opmerking, daar kan de heer Stuivenberg denk ik best een antwoord op geven. Circulaire economie, ben ik eigenlijk nog wel eventjes nieuwsgierig of dat daadwerkelijk een plekje op die agenda heeft gekregen. Of het niet bedoeld is van hij staat al op die Europese agenda en uw gedeputeerde gaat erover, zoals in het verslag ook vermeld is. Ik heb hem daadwerkelijk aangedragen, dus ik blijf er even op toezien of die daadwerkelijke plek op die IPO-agenda heeft gekregen. En dan financiën. Als je het heel goed gelezen hebt, staat er ook ergens dat het tegenwoordig de begroting, alle financiële jaarstukken eigenlijk ook, voortaan ter kennisname aan de algemene vergadering worden gestuurd en niet meer ter vaststelling. En daarmee gaan ze, voor zover ik het kan beoordelen, een verkeerde koers op. En dat hebben we net ook voorbesproken, dus daar gaan we zeker wat van zeggen. We willen wel degene zijn die daar nog wat over mag zeggen. En in die zin kun je nou helemaal beoordelen of, maar wij zien inderdaad de begroting toenemen. Als ik kijk bij het onderdeel wat gaat over het faunabeheerfonds, maar in dit geval dus ook over de PAS.
En dan zie ik echt structureel, echt daadwerkelijk grote getallen erbij komen die nodig zijn voor dat meetsysteem. Dat hebben we in de voorbespreking even met elkaar gedeeld. En ja, die middelen zijn ook echt nodig om tot een verfijnder meetsysteem te komen. En voor de rest, ja, dan, ja, wie, die vraag heb ik ook in het midden gelegd. Wie is nou de criticus die beoordeelt of middelen nodig zijn voor het IPO? We hebben een forse bezuinigingsslag gehad. En het is mijn indruk dat we nou weer wat aan het opkrabbelen zijn. Maar is het nodig? Ja, ik kan daar niet het rechte antwoord op geven. Daarom wil ik wel de handen aan het stuur houden op dit dossier. En niet ter kennisname.
Voorzitter, korte reactie, want helder antwoord van uw kant. Ik had zelf ook een beetje het idee dat na het opkrabbelen het opplussen ook alweer aan de gang was. Omdat je ziet dat er ook in de personele sfeer op loonkosten, eventmanagers en noem maar op, wordt bijgeplust. Maar u bent daar scherp op en dat doet me deugd.
Meneer Simonsen.
Voorzitter, wat ook nog gezegd is in die voorbespreking is dat er regelmatig een beroep wordt gedaan op personeel van de diverse provincies. En dat staat natuurlijk niet in dit verhaal, maar alles wat provincies niet kunnen leveren zal toch ergens vandaan gehaald moeten worden. En dat komt echt bij die FTE's op. Dus ja, is iets nodig, is heel diffuus op de duur.
Gedeputeerde, aan u is ook een vraag gesteld. U of uw collega?
Voorzitter, dank u wel. Binnen de bestuurlijke adviescommissie Economie, waar de heer Appelman deel van uitmaakt, daar valt ook circulaire economie, zoals dat door de heer Simonsen in de algemene vergadering ook nadrukkelijk verzocht is om aan de meerjaar- en strategische agenda toe te voegen. Hier in huis maken we er een duo van. Dank u wel.
Kijk nog even rond op dit meneer. Meneer Hofstra.
Ja, nieuw kid on the block, hè, dus dan. Wat ik me nog even afvroeg, wat mij niet helemaal duidelijk was, en nou ja goed, misschien hoeven we dat nu ook niet uit te geven, maar ik merkte wel bij het lezen van de stukken dat bij mij wel onduidelijk wat nou precies de bijdrage is van de provincie Flevoland is. Want ik zie in allerlei verschillende onderdelen zie ik wel een bijdrage staan van Flevoland. Maar ik heb nergens echt een totaal bijdrage gezien staan. Of ik heb misschien de stukken niet goed gelezen, maar ik zie bij de kassiers bij, wat was het ook weer, de kassiersfunctie zie ik een bijdrage. Ik zie een algemene bijdrage zie ik daar naartoe gaan. Ik kan natuurlijk wel in onze eigen boekhouding of in onze eigen programmabegroting kijken van wat wij bijdragen aan het IPO. Maar goed, eigenlijk miste ik wel een totaal overzicht van wat bedragen wij nu in alle fronten bij aan het IPO. Dat zou voor mij ook wel handiger zijn om dan te controleren van de begroting daarnaast houdende van gaan in daadwerkelijk hetgeen wij in de begroting hebben staan ook richting IPO. Correspondeert dat met wat binnenkomt bij het IPO? Of hebben wij dan misschien, en dat ga ik niet vanuit, maar nog andere potjes die toch ook richting IPO gaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus dat miste ik eigenlijk even in de totaaloverzicht van wat geven wij nu eigenlijk per provincie precies bij aan het IPO. En nou, daar hoeft u nu niet op te doen, maar misschien dat u mee kan nemen. En als ik er overheen heb gelezen, hoor ik het ook graag van u.
Ja, voorzitter, ik heb hem ook niet paraat, dus ik ga er wel vinden. Okay.
Die een vraag hebben. Niet? Dan kunnen we dit onderwerp afsluiten. En nu zijn wij druk op zoek naar de ambtenaren, want dat bij ons natuurlijk punt 6 nu aan het wegvallen is, gaan wij meteen naar punt 7. Maar wij zijn dus nu op zoek even naar de ambtenaren. Dus ik zou u willen voorstellen, neem een kop koffie en dan gaan we zo direct even verder. Dan gaan we nu even schorsen.
Ik heb het tegen nodig. fout, wat denk je? Wij zagen in Batavia haven die rookpluimen. Dat was wel een schoonval.
Ja, tja,
wat verdorie, je komt meteen door.
Ja.
Maar je hebt de boot natuurlijk kunnen
vinden. Ja, en gelukkig zaten we op de voorste boot die als eerste weer in de haven terugkwam.
Ja. Ik zeg nog met een timmermans oog die rookpluimen, dat ongeveer het Levy Center niet beseffen dat het ook even van scholen zou kunnen zijn. Ja. Dus was. Dat is school van jou.
Ja.
Ja, gewoon weer baldadige jeugd, denk ik. Het staat niet bij op de is, maar in ieder geval wel van de liefde.
In Nederland, dus wij doen het van de zaterdag in deze landen.
Ja, dat begrijp ik. Maar, het is nou wel, ik was daardoor wel boven dat de verdeling niet te heen.
Ja, maar jij hebt een
ik zat op het water.
Hij is een
uitstekende dat zelfs een video, dus. Maar het was wel genoemd dat ik gezegd dat op de eerste boot zat, moet ik daar blijven.
Dit is aan de thee.
Ja, wordt het s'nachts aangesteld.
Ja, groeien.
Voor je kruid dan even.
Oh,
ja.
Nee, dat moet weer gaan anders.
Ja, oké. Ik ben een geweldige politie, zoals ooronderzoek. Ja, heb je ook een schat voor ons dan wel hier?
Ja. Ah,
komt het niet op bij jullie?
Ja, Koop, die wil ook dat mijn vrouw ook dat ik steeds een
Wij zaten op de boot, zeg maar, vanuit de markt. We kwamen terug in
Batavia. We zagen hier ook. Ik zei ons toen, nou, dat blijven we ongeveer bij de Levy's. Timmermans oog was niet sterk.
Wij gaan verder met de agenda. En op de agenda staat de beeldvormende ronde van de cultuurnota. Welkom. We hebben er natuurlijk al een keer eerder over gesproken. Meneer Rijsselman is zoals gezegd niet aanwezig vanwege verplichtingen in het buitenland. Wat tot het binnenland behoort, oké. Brussel. aanwezig mevrouw Joosten. Zij gaat een presentatie geven. Ga je gang.
Hartelijk dank en fijn dat we hier even mogen komen om het nieuwe ontwerp, de ontwerpnota cultuurbeleid te presenteren. Ik doe het niet alleen, Karen IJssel zit naast me en we gaan samen de presentatie doen. Dus een beetje de goedmaking van dat de gedeputeerde er niet is vandaag. Ja. En ik wil eigenlijk beginnen met een klein gedichtje. Ik hoop dat u het herkent. Er is eeuwen gevochten voor dit stukje land. Niet met wapens of manipulatie. Er stierf niemand door mensenhand. Het was de natuur haar schone intimidatie en overstromingen van de woeste waterkant die ons brachten tot drooglegging en urbanisatie. Van onzekere Zuiderzee naar dapper Flevoland. Dat is de eerste strofe van het gedicht wat we in het voorjaar hebben laten maken. Bij de start eigenlijk van dit proces. En u kunt het hele gedicht lezen straks weer in de cultuurnota zelf. Want het is misschien wel even goed om u mee te nemen wat er allemaal gebeurd is. We hebben vorig jaar in december met u een culturele proeverij gehouden. Waar niet alleen lekkere hapjes waren, de culturele tapa's. Maar ook een kennis maken met het culturele veld van Flevoland. En daar hebben we eigenlijk de aftrap gedaan van dit nieuwe cultuurbeleid. U heeft een filmpje gezien over het nieuwe cultuurbeleid. Dat gaan we niet nogmaals vertonen. En dat kunt u natuurlijk altijd terugvinden weer op YouTube en ons eigen kanaal. Het gedicht is gemaakt. En nog belangrijker, u heeft in januari een startnotitie vastgesteld. En daar ons ook heel veel informatie meegegeven over wat u denkt dat belangrijk is. Wat er gaat gebeuren in Flevoland. Wij zijn vervolgens met ons team gaan verkennen in de hele provincie en ook buiten de provincie. We hebben interviews gehouden met eigenlijk al onze partners. We hebben een viertal ontwerpateliers georganiseerd met organisaties van binnen en buiten de provincies. U was daar ook soms bij. En eentje daarvan hebben we ook met de omgevingsvisie georganiseerd. Heel specifiek over de identiteit van Flevoland. En daarna, ik ben wel altijd aan het ennen. Daarna hebben we dat gepresenteerd hier in een zevental rode draden. Ik noem ze nog eventjes. Gewoon als herinnering. Die zeven rode draden waren kies voor lange lijnen. Streef naar een doorlopend en divers cultuuraanbod. Bouw verder aan de Flevolandse identiteit. Leg het accent op jeugd en jongeren. Bied ruimte aan vernieuwing en ondernemerschap. Zet Flevoland op de kaart. En versterk de verbinding. Nou, daar heeft u ook uw mening over gegeven. Dat hebben wij ook weer meegenomen. En er ligt nu een resultaat. En wat wel heel belangrijk is, is dat wij gemerkt hebben in de rondes, zeker met het veld, maar ook hier intern, is dat er na een periode van fikse bezuinigingen op cultuur wel weer een nieuw elan waait. En dat kunt u landelijk misschien ook zien. Er ligt absoluut weer een ambitie om iets meer te gaan doen met cultuur. En in plaats van, zoals in de vorige periode, wat afbreken, echt samen weer gaan bouwen aan de cultuur in Flevoland. En ook de instellingen hebben in het traject de culturele instellingen in Flevoland heel erg aangegeven van wij willen onze schouders eronder zetten. Ze hebben ook gemerkt door alles wat we georganiseerd hebben, dat kunnen we ook nog beter samen doen dan dat we individueel dat doen. Dus ze hebben ook aangegeven, we willen heel graag en we willen ook heel graag zoeken naar die verbinding. Karin, wil jij
Nou, met al die ingrediënten, de verrijking die hier plaatsvond, alle input van buitenaf, waren we eigenlijk in ongeveer galop op weg naar het halen van de planning die in de startnotitie was vastgesteld, waarbij in juni de nota hiervoor zou liggen, toen de Flevo-perspectieven werden gepresenteerd. Tijdens het proces in het atelier was natuurlijk heel veel ophalen en niet duidelijk wat gaan we nou precies doen. Maar tegen de tijd dat de perspectieven gepresenteerd werden, was wel duidelijk dat het verhaal van Flevoland een van de belangrijke perspectieven was. En wij hadden het gevoel dat een cultuurnota vaststellen zonder daarop in te haken, hoezeer ook de perspectieven nog maar de start zijn van het tot stand komen van de omgevingsvisie, dat dat zonde zou zijn. Dus daarom hebben we toen de tijd genomen om de verbinding met Flevoperspectief, het verhaal van Flevoland, alsnog vorm te geven. En we kunnen denk ik, in het verhaal van Flevoland zitten gewoon hele mooie elementen die zeker niet alleen cultureel zijn, maar waar de cultuursector wel heel veel aan kan bijdragen. Waar de cultuursector van kan uitdragen, kan verbeelden, mee kan bouwen aan wat er nog aan nieuwe onderdelen van onze gezamenlijke identiteit tot stand komen. En ik denk dat het een goede brug is om te zeggen, we gaan naar het ontwerp van de cultuurnota zelf. Ja.
Als het goed is, Marieke, is dat gelukt? Heeft u een mailtje ontvangen met de link naar de nota?
Ja. Dus meekijken op de iPad is ook een optie?
Ja, mag.
Ja,
dat mag.
Speciale iPad-versie.
Ik loop hier ook. Okay.
En als er mensen zijn die de papieren versie liever hebben, dan kan ik hem ook nu ronddelen. Dat is, ja. Zal ik gewoon een rondje doen? Dan ga
jij. Dat ik er genoeg heb dan.
Ja, vast.
Als ik niet te verstaan ben, ik praat nu even maar zo, maar dan hoor ik het graag. Deze twee uit, ja. Dan ben ik waarschijnlijk. Ja. Maar dan zeg het alsjeblieft, want ik heb een beetje zachte stem. Ik weet het. De neiging heeft om zachter te praten. De nota heet typisch Flevoland, net even anders. Wij merken ook in de besprekingen bij de startnotitie al, maar ook in de ateliers verder, dat de namen, de Flevolandse identiteit, het bouwen aan de Flevolandse identiteit, het bouwen aan Flevoland een heel belangrijk item is. En we willen zeker niet zomaar kopiëren dat wat ergens anders gebeurt, ook in de cultuur niet. We willen echt bouwen aan Flevoland zelf. Dus daarom heet hij typisch Flevoland en we merken inderdaad in het land dat wij zo'n dingen net even anders doen. Ik loop er heel snel doorheen hoor, want u kunt hem lezen thuis en u gaat er vast heel veel van vinden, maar om je even mee te nemen in hoe dat heeft gedaan. We hebben de zeven rode draden gewerkt. We hebben gekozen voor vier strategische thema's. U moet het wel doen, dat is wel
goed. Ik ga het nog wel doen.
Nou, zo.
Ja, ik doe het wel.
Ja?
Ja.
Dit is hoe de cultuurnota eruit ziet. We hebben na het voorwoord een strategisch kader. Daarna hebben we het verdeeld in vier routes. Waarvan de eerste route heel erg ingaat op de relatie met de omgevingsvisie en het bouwen aan de twee kanten in de tijd. Daar zijn drie nieuwe projecten benoemd. We hebben bij iedere route ook een ambitie benoemd waar we graag aan de werk willen. Ga je even door naar het strategisch kader? Dat is een 4, doe ik even door.
Oh ja.
Deze.
Die.
Nog een
1? Oh ja, deze. Ja.
De strategische uitgangspunten. Wat we als eerste hebben genomen is, we zijn natuurlijk in het feit dat we beginnen niet helemaal opnieuw. We zijn al heel veel jaar bezig, ook met het bouwen aan de culturele infrastructuur. Dus als eerste hebben we genomen, het was ook een van de lange lijnen, ingezet koers bestemmen. En dat zult u ook zien in de nota, want met name route 2, 3 en 4, zodat u hele herkenbare zaken in tegenkomen,
taken waar we eigenlijk ook al langer aan werken. Maar dat is wel een belangrijk strategisch uitgangspunt. Wanneer we als tweede het uitdragen van de cultuur en het vermarkten van de cultuur. Daar valt nog best wel wat te winnen hier. Ook daar hebben we in het voortraject met een atelier over gehouden. Zoeken daar ook met name de verbinding met de visie, recreatie en toerisme. Dus daar gaan we de komende 2 jaar ook hard op inzetten. En dan als derde de culturele instellingen, de verbinding tussen de culturele instellingen versterken. We hebben net al wat al gezegd, geef het zelf aan. Wij willen daar heel graag ook iets in faciliteren. En natuurlijk enorm gebruik van maken. We willen ook heel graag inzetten in de gezamenlijke kracht van die culturele instellingen in Nederland. En als vierde is het versterken van de verbinding tussen provincie en gemeente. Ook daar kunnen we wel wat stappen in zetten. We kunnen, we zijn natuurlijk met gemeentes en blijven samen verantwoordelijk voor wat er in de Nederland gebeurt. De gemeentes zijn hier een hele belangrijke partner in, zeker als het cultuur gaat. En we willen eigenlijk streven in de komende tijd naar cultuurconferenten. Dat zou per gemeente ook nog wel eens verschillend kunnen uitpakken. Maar dat is ook iets waar we duidelijk op moeten inzetten. Mag ik nou naar de routes? Voor de route 1, die dus heel goed op die ons aansluit bij de omgevingsvisie. Een van de items van de omgevingsvisie is het verhaal van Flevoland. Daar sluit cultuur natuurlijk enorm aan. Onze ambitie is daarbij dat de Flevolandse identiteit groeit. Het is niet zo dat wij denken van die Flevolandse identiteit is dat en dat en dat. Van een hart in de geefstad geweest. Het is een telkens in ontwikkeling zijn iets, de Nederlandse identiteit. En gaan er ook voor zorgen dat de binding van de inwoners met het gebied sterker wordt. Daar hebben we een drietal projecten voor uitgeschreven. Dat gaat er ook allemaal zien, dat gaat er allemaal lezen. Gaan we door. Terug. Ja. We hebben niet alleen maar 3 nieuwe projecten uitgeschreven, maar we hebben ook beschreven waar datgene waar we nu eigenlijk al mee werken, de pijlers van ons cultuurbeleid, hoe die gaan bijdragen in de komende jaren aan het bouwen van de Flevolandse identiteit. Dan route 2, cultuur voor iedereen. Daar hebben we met name op het gebied heel wat voor nodig. Het is onze ambitie in 2020 dat de inwoners en bezoekers in de gemeente of in de regio toegang hebben tot kwalitatief en breed en zo divers goed cultuuraanbod. Daar hebben we ons pijlers bij het podium kunnen stellen. Daar hebben we ook weer een aparte doelstelling trouwens bij gezet. Bibliotheken en cultureel erfgoed. Een plek, landart trouwens ook.
Ja, die heb ik waarschijnlijk ook. Ja, precies. Ja, hier was die. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
We hebben ook overal gezorgd dat we voor de komende tijd heel duidelijk hebben gezegd waar we prioriteren. Waar we van zeggen wat de prioriteit is. Dus bijvoorbeeld bij tot wel erg goed zijn dat we prioriteit. Maar goed, 3 is erfgoed van de toekomst. Erfgoed staat nu ook al in punt 2, maar hier gaat het heel erg om het behoud en het beschermen van onze karakter. Dat is heel erg goed. We hebben het ook al bij de startpartitie genoemd. We hebben in feite echt heel veel moois. En het gaat erom om heel goed in kaart te brengen wat voor moois het is en heel goed keuzes te maken. Wat de moeite waard is om te behouden als erfgoed voor de toekomst. Nou, dan gaan we naar punt 4. Zelf beleven, zelf maken. We hebben een flinke traditie als het gaat om cultuureducatie in het primair onderwijs. Dat willen we voortzetten. Dat vinden we heel belangrijk. Maar ik gaf ook al aan dat onze inspanning op het gebied van amateurkunst misschien wel minstens zo belangrijk zijn. Dat willen we ook. Dat willen we ook honoreren. En zeker als het gaat om het bouwen aan de Flevolandse identiteit. Amateurkunst is heel belangrijk. Daarom is zelfs bijvoorbeeld achter dat in een demo-poster bij het selecteren van die nieuws. Je werd geselecteerd bijvoorbeeld op of je in het verenigingsleven een rol kan vervullen en of je inderdaad in het culturele leven iets kan doen. Dan krijg je een plusje En dan moet je dus eerder komen. Het is zo belangrijk dat je even van oudsher van de kleding moet hebben. Dan hebben we, nou, dat is hier.
Uitvoering en financiën.
Nou, dan is het denk ik even belangrijk om te melden dat we het grootste deel gewoon van de huidige budgetten kunnen doen. Alleen moet één, daar vragen we extra budget voor. Dus in verbinding met de ontwikkelingsvisie. Daarvoor denken we, daar liggen een aantal kansen. En dan hebben we nog extra budget voor nodig. En dan hebben we als bijlagers, want dat wilde u zeker ook niet onthouden, maar ook iets gebeurt die we nu allemaal gelezen, is de context van ons cultuurbeleid. Dus wat zijn onze wettelijke taken, wat zijn de bestuurlijke afspraken. En ook als tweede bijlage hebben we een beschrijving gemaakt van de antibeleidsterreinen waarvan wij denken dat het heel belangrijk is om in de komende 4 jaar van heel goed voor elkaar te blijven leggen en aan te sluiten. Nou, dat is in vogelvlucht de nota. Hij is, als u nou de geprinte versie krijgt, is het iets anders opgemaakt dan de digitale versie. Het heeft er gewoon mee te maken dat je een beetje wat anders leest. De tekst, de cijfers, dat is allemaal precies hetzelfde. Je zult wat verschil zien in foto's.
Hoe gaan we verder? En dan gaan we zo direct even vragen of er nog vragen zijn.
Moet ik even een schatbriefje erbij hebben. Het verdere proces is als volgt. Tot 25 oktober loopt de inspraakprocedure. We hebben een strakke planning om de inspraak te verwerken en van een antwoordnota te voorzien. En dan is de planning dat op 23 november de nota ter oordeelsvorming terugkomt hier bij u. En eigenlijk is dat dan, nou ja, dan gaan we vervolgens, als alles zo akkoord is, op weg naar de statenvergadering, waarschijnlijk van januari 2017.
Dank jullie wel. Vragen aan de beide dames. Meneer De Jager.
Voorzitter, waardering voor de toelichting. Twee vragen die wat meer gaan over het proces. Want jullie geven aan dat er van 7 rode draden, als ik het goed begrepen heb, nu eerst doorgeschakeld naar 4 routes. Is straks voor ons als statenleden ook te herleiden hoe op basis van de inspraak, de input, zeg maar, van die rode draden naar die routes is gekomen? Want ik vind het eigenlijk wel van belang dat je ook ziet dat dat interactieve proces op die manier ook een plekje heeft gekregen. Dus dat is een eerste. En een tweede is, het proces is wat vertraagd en daar is een begrijpelijke reden voor. Maar die maakt volgens mij een integrale afweging van het geld gekoppeld aan de inhoud bij de programmabegroting wel tot een lastige. Want hoe moet je nu op dat moment wegen of je meer of minder geld aan cultuur zou willen besteden? En nou, u geeft net zelf al aan dat er iets meer geld wordt gevraagd, incidenteel en structureel. Dat kunnen we ook op bladzijde 23 lezen van het document. Maar hoe zit dat in de besluitvormingsprocedure? Want bij de programmabegroting kun je dan volgens mij nog niet oordelen of je dat nuttig vindt, te veel vindt, te weinig vindt. Terwijl dat wel het moment is waarop je, denk ik, voor kalenderjaar 2017 zou moeten beslissen. Dat zijn mijn twee vragen.
Ik denk dat het handig is om meteen te beantwoorden.
Ja, ik geef het antwoord op de eerste vraag. Volgens mij zijn alle 7 lijnen verwerkt in onze nota. Weliswaar niet allemaal. Ik noemde net, er zijn 4 strategische lijnen. En dus niet alleen in de routes, maar juist ook in die strategieën. Want iets als kies voor lange lijnen staat ook voor het eerste strategische uitgangspunt. Dus ik heb niet het idee dat we ergens over uw lijnen en onze lijnen en de lijnen die uit het veld, dat we die echt allemaal verwerkt hebben in de nota.
Ja, maar de vraag is eigenlijk of je dat, zeg maar, kunt herleiden. Hè? Hoe jullie van A naar B zijn gekomen, dat vind ik wel van belang. Ja. Ik vind niet dat ik over de uitvoeringskeuzes, zeg maar, zou moeten gaan, maar wil dan wel graag zien dat die input ook een plek heeft gekregen.
Ja, ja. Ja, ja. Ik, Ik zou het lezen dan. Ik zou het echt lezen. Volgens mij is het. Volgens mij zijn ze echt inderdaad allemaal verwerkt. Ja.
Die integrale afweging, daar zijn we ons zelf ook van bewust en is het college zich ook van bewust. Daarom is in het collegebesluit voor de ontwerpnota ook gezegd dat dit een voornemen is, maar dat het zal worden meegenomen met de integrale afweging die in ieder geval het college later dit jaar maakt. En dan daarna wordt verder bepaald, want ja, dat is inderdaad het nadeel van deze timing. Overigens, strikt genomen, is het altijd perspectiefnota die de grote lijnen uitzet. Dus dat is nog eerder. En daar zaten we sowieso al naast. Maar dat wordt wel gepoogd om dat alsnog iets in te doen.
Ik kijk even rond. Meneer Klaassen.
Voorzitter, dank u. Ik heb het natuurlijk nog niet door kunnen lezen, maar heeft de nota en de consequenties en de financiering, met name die eruit voortvloeit, ook nog invloed of is het beïnvloed door de rijkssubsidies?
Nou, het is misschien een beetje triest om te zeggen, maar wij krijgen vanuit het Rijk niet zo heel veel budget. U heeft misschien gelezen dat Bond van Hond, die een BIS-aanvragen zou gehonoreerd willen hebben, dat die buiten de regeling valt en dat het voor Suburbia inmiddels ook al lastig is. Het Rijk kan op dit moment nog niet zoveel voor ons betekenen. Wat wel van belang is, is natuurlijk bij monumenten, waar we een wat grotere verantwoordelijkheid krijgen. En dat is ook waarom we bijvoorbeeld die lange termijn visie erfgoed echt heel goed willen neerzetten.
Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor de presentatie. Wij zullen het stuk aandachtig lezen. Inhoudelijk kennen wij hem dus nog onvoldoende om veel vragen over te kunnen stellen. De enige vraag die wij nog wel hebben is dat de ter inzagelegging 2 weken korter is dan gebruikelijk. Wat is daar de reden voor en is dat ook wel toegestaan om die ter inzagetermijn korter te maken?
De reden voor de kortere ter inzagelegging is voor een deel omdat we het veld ontzettend goed betrokken hebben van begin af aan. We hebben ze ook wel voor de zomer al laten weten dat het 2 weken korter was. En de reden om niet de volle 6 weken te doen was ook om termijnen nog te halen. Hè? Zo van, ja, we willen ook aan de slag met het uitvoeren van de nota nog zo spoedig mogelijk. Dus dat was de reden om dat korter te doen. En we kunnen daarvan afwijken, gemotiveerd als je ook kan laten zien dat je. Het is gewoon geen proces van achter het bureau, hebben wij het allemaal bedacht. Het is al zo interactief geweest. Iedereen heeft al kans gekregen om input te leveren. En die is heel serieus meegenomen. Dus daarom dachten we dat we dit. Het zijn allemaal vandaag nog gemaild en verstuurd aan de instellingen. Dus ja, we hebben daar ook geen negatieve reacties op gekregen.
Meneer Host.
Ja, er kwam toch bij mij even een vraag omhoog. Want u vraagt inderdaad extra geld, eenmalig en structureel. Ik vroeg me even af, ik zie cultuureducatie nu 2 keer staan en structureel 200.000 extra voor cultuureducatie en voortgezet onderwijs. Wat werd er dan eerst met die cultuureducatie van 587.000, werd daar voortgezet onderwijs volledig mee overgeslagen, vroeg ik me even af. Dus dat was puur primair onderwijs, zie ik geknik. En als tweede, er worden extra middelen aangevraagd, maar ik kan me ook voorstellen van ja, hoeveel mag het kosten, maar is er ook een evaluatie gehouden met betrekking tot de inspanning die we de afgelopen jaren geleverd hebben? En is daar ook kritisch het groot glas opgelegd en is ook gekeken waar het een onsje minder kan?
Nou, waar het een onsje minder kan, dat is best wel lastig in Flevoland. U heeft in de startnotitie ook kunnen lezen, denk ik, dat we in Flevoland qua cultuur echt aan de ondermoot zitten van wat we hier uitgeven. En ik vind dat daarvoor echt hele mooie dingen gebeuren. Dus die kritische kijk naar bijvoorbeeld dan het, als u het heeft over cultuureducatie, dan zou je kunnen kijken van kan er voor het primair onderwijs niet wat af en kunnen we dat voor het voortgezet onderwijs doen. Ik denk dat dat een onmogelijk iets is. Want dan doen we denk ik de scholen die we nu voor primair onderwijs bedienen ernstig tekort.
Ja, laat ik hem dan anders formuleren. U komt met een subjectief punt dat u zegt, ja, vergelijkbaar met andere provincies zitten al laag in de uitgavenpatroon. Maar goed, ik zou er toch wel behoefte aan hebben om toch ook iets te kijken, wat is nou ons effect, beoogde effect aan de voorkant van die subsidies geweest. Dat we achteraf gaan kijken, is dat beoogde effect gehaald. En ik wil daarmee niet op voorhand zeggen dat dan direct de subsidie naar beneden moet, maar je kunt dan ook een keuze maken voor het verleggen van de subsidie.
Ja.
En dat lijkt me wel een goede afweging voordat we überhaupt kunnen komen tot een extra impuls überhaupt in cultuurbeleid.
Ja, ik denk dat deze vraag eigenlijk meer een politieke vraag is. En dit is natuurlijk een beeldvormende sessie. Dus daar kunnen we op enig moment met meneer Rijsberman over in conclave. Mevrouw Kleinstra.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb het ook nog niet kunnen lezen, dus misschien vraag ik naar de bekende weg. Maar ik vroeg me af bij de nieuwe posten, bij de nieuwe financiële posten, dus de 2 ton en de 6 ton. Waar en wanneer kunnen wij precies zien waar dat dan voor bedoeld is? Waar dat dan uitgegeven wordt?
Volgens mij kunt u dat teruglezen hierin.
Kan ik dat hier al inzien?
Ja, we gaan en dat zit allemaal, zeg maar dat extra budget zit allemaal in die route 1.
Alles zit in route 1?
Ja.
Oké. Nou, dan lezen we dat even door.
Ja.
Bedankt.
Ja.
Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Ik heb het natuurlijk ook nog niet kunnen lezen, maar het klinkt allemaal erg interessant. Ik vind het vooral ook belangrijk dat het verhaal van Flevoland erin verwerkt lijkt te zijn. Dus ik vind de langere tijd die we nemen voor dit beleid begrijpelijk wat dat betreft. Het heeft wel wat uitdagingen opgeleverd ten aanzien van de instellingen. Kunt u ook nog even aangeven hoe met de subsidiering om is gegaan? Ik heb begrepen dat het beleid ingaat in 2017. Dus dan heb je ook met aanvragen voor 2017 te maken. En verder is er nu natuurlijk een inspraaktermijn lopende. Ik ben ook heel benieuwd wat daaruit komt. En ik hoop dat we dat ook kunnen meewegen in de uiteindelijke finale afweging. En dan daarop aansluitend de integrale afweging zal, zoals ik heb begrepen, bij de zomernota plaatsvinden. Dus dat zijn wat opmerkingen en vragen van mijn kant.
Wat betreft het laatste, het herkennen van de inspraakreacties, dat is een absolute inzet voor het statenvoorstel. Wat er dan zit de antwoordnota bij, dus daar krijgt u zeker inzicht in. Het omgaan met de subsidies voor 2017, daarvan is heel helder. Je kunt de subsidieregeling is gebaseerd op de geldende nota cultuur, dus dat is degene die nu nog niet is vastgesteld, hè, dus degene die er op dit moment al is. De instelling is wel gevraagd om, als ze kunnen, al in te spelen op ideeën van de nieuwe nota. Daar zijn ze natuurlijk zelf ook bij betrokken geweest. Maar daar mogen we ze niet op beoordelen. Dus voor 2017 is de formele grond is de cultuurnota die tot en met dit jaar loopt.
Meneer Jansen, zag ik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag over de tabel op pagina 23 met die cijfertjes. Want er zijn al wat meer vragen over gesteld. Ik zie nieuw eenmalig €600.000. Als ik de bedragen optel, kom ik op €350.000. Dus ik mis ergens €250.000. Nou, er wordt net gezegd, in route 1 zit het een en ander. Maar ik zou toch graag een uitsplitsing daarvan willen weten. Want nogmaals, als ik de bedragen optel, dan mis ik gewoon een stuk.
Het gaat over project 2, dus dat is 3 ton.
150
en 150. En dan ook nog eens een keer 125 en 175. U mist dan wat, zegt u?
Maar nou, achter staat met project 2.
Nou,
dat staat toch ook eenmalig?
Precies, bij project 2 staat niet eenmalig, dat alleen in 2017, 2019. En onderaan zie ik nog een postje ontwerpinstrumentarium, 50.000 eenmalig. Dus als ik uw redenatie volg, dan kom ik op 650 uit. Maar dan nog kloppen de cijfers mijn zin sinds niet.
God, u wijst toch niet op een rekenfout, hè? Dan moeten we hem helemaal overnieuw maken.
We hebben het altijd gehad over
6 ton. Ja.
Ik denk dat heel handig is om dat in de volgende sessie deze vraag even te beantwoorden. Dan weten we meteen waar we het over hebben.
Want, die nemen we mee. Ja.
Zullen we het zo doen? Meneer Simonsen.
Dank u, voorzitter. Het verhaal van Flevoland vind ik een hele goeie. Die lag ook wel voor de hand natuurlijk, maar wel goed dat jullie die verbinding gemaakt hebben. Als je dan zo'n Flevolander vraagt van trots op Flevoland, is het volgens mij ook heel vaak trots op het landschap. Tegen alle meningen in is een Flevolander trots juist op het landschap. Maar hoe draag je dat dan uit in dit verhaal? Dat vind ik een hele moeilijke eigenlijk. Kunt u daar wat over zeggen? Van hoe maak je dat? Want daar zit volgens mij een heel deel trots in, het landschap. Maar hoe ga je daarmee om? Dat is één vraag. De heer De Jager zei net van die lijnen naar die nieuwe sporen. Hoe heb je die vertaalslag gemaakt? Zo zat ik ook te denken, we hebben hier heel veel geeltjes en blauwtjes en zo opgeplakt. Er liggen keuzes natuurlijk van welk geeltje geef ik voorrang boven een ander geeltje. Hoe doe je dat? Al die keuzes hoeven wij natuurlijk niet te zien, maar ik vond het toch wel een boeiende van hoe is dat nou gegaan? Maar dat zijn allemaal keuzes die je ook als organisatie moet maken. Misschien kun je er wat over zeggen. Die subsidie, die landelijke subsidie aan Suburbia en die Bonte Hond, het heeft natuurlijk consequenties voor die groepen. Wordt dat ook neergelegd bij de provincie? Of is dat al in deze cijfers neergelegd? Hoe moet ik dat zien? Puur technisch bedoeld.
Met de laatste beginnen. Als het om Bonte Hond gaat, die hebben voor het eerst in die BIS-structuur aangevraagd. Zij gaan wel weer mee met de 4-jaren-structuur van het Fonds Podiumkunsten, waar ze ook voorheen in de vorige jaren in zaten. En ze krijgen zelfs dit jaar of deze komende periode iets meer geld. Dus daar hoeven we niet zo bang voor te zijn. Suburbia daarentegen is wat lastiger. Suburbia heeft ook in die 4-jaren-structuur nu geen geld gekregen. Maar zij kunnen wel nu aanvragen in de landelijke structuur per jaar. Dat is dus echt lastiger voor Suburbia. We gaan er zeker vanuit dat ze dat krijgen, want Suburbia had een positief advies, maar ze vielen zogenaamd onder de zaaglijn, dus er was onvoldoende budget voor. Nou, het fonds kan dat nooit. Je kan dan moeilijk in de eenjarige subsidie zeggen van dan krijg je daarvoor geen geld. Maar goed, dat is nog even afwachten, ook hoeveel geld ze daar uit die landelijke structuur krijgen. We hebben ook al wel aangekondigd zeker staan we achter dat Suburbia hier blijft voortbestaan en zien het belang van Suburbia voor deze provincie. Nou ben ik even die andere vraag kwijt, zo snel gaat dat. Oh, de landschapstrots. Ja, wat we zeker willen doen, wij gaan niet vanuit hier en het provinciehuis bepalen wat die Flevolandse identiteit en die groei van Flevolandse. Dat willen we echt met heel Flevoland samen doen. En als daar die trots op dat landschap, als dat een belangrijk item gaat worden, gaan we dat denk ik nu al uit de plannen die de culturele instellingen en waar mensen nu mee komen, gaan we dat zien. En ik denk iets als het inzetten op die landaard en ook het inzetten op beter vermarkten van wat we al hebben, dat al een onderdeel is.
Voorzitter, ik vind het persoonlijk wat te mager als je daar als organisatie zelf niet over nadenkt. Want uit die Flevoperspectieven kwam toch duidelijk het verhaal van Flevoland, ook dat landschap, vermarkten. Als ik zie bij de Eemhof hoeveel Israëliërs daar logeren en die beleving van onder water te zijn en het speciale landschap, wordt mijn zin veel te weinig mee gedaan. Dat kan echt vermarkt worden. Nou ja, maar goed, dat wil ik dan meegeven, ook niet dadelijk van. Maar volgens mij kun je daar actiever in acteren dan dat je het zegt van dat laten we aan de organisaties over. Maar je kunt toch een wensenlijstje indienen of werkt het niet zo? Van wij willen dit verhaal uitdragen.
We nemen dit mee, deze vraag. En ik ben ook heel benieuwd naar wat u dan bijvoorbeeld heel graag zou willen. Ja, wat u wat. Ja.
Dat bedoelt als een geeltje.
Ja. Oké, het geeltje is overhandig.
Het geeltje plakken we op de nota.
Meneer Korteweg.
Ik had er nog eentje.
De landschapstrots. Nee. Meneer Korteweg.
Een beetje technische vraag. U hebt het over dat de toegang moet zijn in iedere gemeente voor het cultureel en de regio. Maar wat verstaat u dan onder de regio?
Ja, ook dat is een zoektocht natuurlijk. Er is, soms kan een regio twee gemeentes bij elkaar zijn. Dus ja, u heeft allemaal gemerkt dat er heel veel bezuinigd is op culturele instellingen, ook in de gemeentes. En waar we naar op zoek gaan is om te zorgen dat er meer verbindingen komen. Dus als er nu bijvoorbeeld, ik zeg maar wat hoor, we gaan het ook niet betalen als provincie, maar we gaan wel daar een rol in ons opnemen. Als er nu in Lelystad en in Dronten het niet meer mogelijk is om bepaalde lessen cultuur te nemen en je kan het wel samenvoegen, dan zou het zonde zijn wanneer dat niet zou gaan gebeuren. En dat is waar je dan een regio voor vormt. En een regio kan ook heel Flevoland zijn, maar we gaan wel op onderzoek uit waardoor we ervoor kunnen zorgen dat er in ieder geval een basisinfrastructuur hier blijft bestaan in Flevoland. Samen met die gemeentes.
Maar dat betekent dus niet dat het een regio ook buiten Flevoland kan zijn. Ik kan me voorstellen, Zeewolde, Harderwijk en de Noordoostpolder kan misschien ook over de grens heen kijken. En vanaf Dronten ook. Almere zich dicht bij Amsterdam. Ik bedoel.
Ja, dat is denk ik wat je met cultuur eigenlijk altijd al doet. Ik hoor wel eens van ons concertgebouw staat aan het Museumplein van Almere. En je kan niet inderdaad een grensje om deze provincie heen leggen. Dus ook in MRA-verband zijn we nu aan het kijken wat we wel en niet samen zouden kunnen doen en waar onze gezamenlijke kracht zit. Dus inderdaad ook buiten de provincie kijken.
Meneer Jansen.
Ja, goed, twee technische vragen, voorzitter. Bedoelt u bij de bedragen die staan bij route 2, 3 en 4, dat staat per jaar, maar u bedoelt kennelijk structureel? Dat is mijn eerste vraag. En de subsidiëring, vindt die op input plaats of op output?
De eerste vraag is ja, per jaar.
Die al in de begroting
meerjaren willen staan. Ja, en wij werken met subsidiëring. Werken we altijd nog op basis van plannen die we vooraf krijgen en die we ook beoordelen. En waarbij we ook samen met degene die plannen leveren hele goede prestatieindicatoren in de beschikkingen zetten. En daar rekenen we ze ook op af.
Jansen?
Dus toch op output, uiteindelijk.
Ik kijk nog even rond. Zijn alle vragen voldoende beantwoord? Het komt vanzelf weer terug. Dan gaan we er met meneer Rijsbouwman verder over praten. Ik wil jullie bedanken voor de presentatie. Dan komen wij bij het initiatiefvoorstel van de startnotitie van 50+. Wil u daar staan? Wil u naast me zitten? Wat wil u?
Ik ga wel even.
Prima. Ja. Wil jij... Ik heb zomaar het idee dat het op output, want anders zien wij niks. Het fenomeen startnotities, daar heeft meneer Jansen van 50PLUS tijd en energie in gestoken. We hebben daar al eens een keer over gesproken tijdens de conferentie. Het is weer bastig. Het levert altijd weer discussies op, dus ja. Dus wij gaan hier beeldvormend de presentatie van meneer Jansen zien. Ga uw gang. U weet dat u maximaal binnen 3 kwartier klaar moet zijn.
Ik zal een grapje voorzitten, het zijn er maar 4. Ja, mogelijk zal u zich afvragen waarom dit initiatief. Nou, we hebben 3 redenen gevolgd. Het is door de Staten aangenomen motie in 2011 tijdens de behandeling van de begroting 2012. De motie van de VVD die breed is aangenomen in de Staten. Maar ook zeg maar bij de Statenconferentie die we bij aanvang van ons staten zijn met elkaar hebben gehad, kwam de Statenconferentie ook naar voren als een belangrijk punt om die zeg maar in ontwikkeling te brengen. En laatst ook bij artikel 217 A-onderzoek heb ik Jacques Wallage ook horen zeggen. En die heeft ook de belangrijkheid van de stadsambitie aangegeven. En dan zou je zeggen van ja, waarom is die er dan nog niet? En dat is... daarom heb ik het ook in het seniorenconvent ook met elkaar besproken en aangevoerd die startnotitie. En daar kwam ik erachter dat naar aanleiding van die statenconferentie ook al Griffie er een aanvang mee had gemaakt. En dat heeft uiteindelijk geleid in het seniorenconvent. Toen zei de week, die zei van nou, maak er dan een initiatiefvoorstel van. Het heeft niets met politiek te maken, maar juist om een goede samenwerking met GS daarmee te krijgen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Gelukkig had de Griffie ook al een stagiaire daaraan laten werken. Ik zie dat hij niet aanwezig is, helaas. En ik wil ook met name de Griffie ook bedanken voor de medewerking die ze hier gegeven hebben. Want ja, als je statenwerk doet naast een gewone baan die je hebt, dan is het toch wel erg veel werk om allemaal onderzoek te doen, te analyseren, de ambtenarij om te gaan enzovoort. En dat heeft de Griffie allemaal gelukkig in handen genomen. En waarom kom je dan toch met dit initiatief? Nou, omdat je toch... startnotities voorbij zien komen, waarvan je achteraf zegt, nou, een goede startnotitie, maar het had wel beter gekund. Of we hadden mogelijk hadden we het proces beter kunnen doen. En er zijn verschillende verwachtingen die je dan hebt. Dat heb ik laten analyseren aan de startnotities die we al gehad hebben. Die zijn op een bijlaag 4 opgevoerd, daar heb ik kennis van kunnen nemen. Lars, ik heb het net over jou. Ik heb je net al gecomplimenteerd voor jouw medewerking om tot stand te brengen van deze statistiek. Dus, dat is dus Lars. Wat was ik ook weer? Ja, het was precies. En die voorbeelden die heeft hij ook in bijlage 4. En dan zie je ook de verscheidenheid van die startnotities. Waar zeg maar procedurele startnotities en inhoudelijke startnotities eigenlijk door elkaar lopen. En juist vanwege die verscheidenheid ben ik met het initiatief komen. Nou, hier heb ik al net gehad, dat is de aanleiding, hè. Was ik weer vergeten, knopje te drukken. Maar goed, dit hebben we nu dan ook gehad. De aanleiding van dit initiatiefvoorstel die heb ik ook nagedacht. En ik ga naar sheet 3. Ja, wanneer nou wel en wanneer geen startnotities? Nou, dat heb ik denk ik ook omschreven. Het kan gaan met name als het gaat om milieuren thema's, dus belangrijke thema's, bijvoorbeeld het voortvloeien uit zometeen weer het vaststellen van de begroting. Daar kun je bijvoorbeeld daar kun je de milieuren thema's uithalen. En dus ja, aan de ene kant mogelijk een structurele of een inhoudelijke, dan een procesmatige strategie vereisen. Ja, en wanneer niet? Ja, als het letterlijk zo niet kan, of beperkte aanpassing van het beleid is, dus toch maar een heel klein stukje van het beleid, van het huidige beleid aangepast moet worden, ja, dan kan ik me voorstellen dat dit met een mededeling dan zou kunnen doen van het college afkomt. En ik neem aan dat u het niet mee eens bent. Want kijk, als er milieurenthema's zich aandienen op de startnotitie komen, dat je dan als staat aan de voorkant ook de mogelijkheid krijgt, zeg maar, als het procedureel is, dan gaat het gewoon om het proces als het aardig. Maar als je inhoudelijk daarbij ook nog een kaders wil stellen, dan zou je mogelijk een combinatie kunnen maken van inhoudelijk en het proces. Maar soms is alleen het proces van noodzakelijk. En daar kun je de keuzes in maken. Daar heb ik twee instrumenten voor aangehaald. En dat is die beslisboom die u in de bijlage heeft kunnen aantreffen. En dat is de blokkendoos. En aan de hand van het beleid zelf wat je wilt formuleren, kun je daar de elementen uithalen. En ik neem aan dat u kennis heeft genomen van de bijlage waar de blokkendoos in precies boom ook netjes in kaart zijn gebracht. En dan het beoogde effect. Ja, het is gewoon het versterken van de kaderstellende rol van de PC aan de voorkant zoals en door de motie die is uitgesproken in 2011. Maar ook zoals het in de Staten bijeenkomst met elkaar is, die wens is ook daar geuit. En het is tevens de controlerende taak die als staat heeft ook heel belangrijk om naar de hand te kunnen zetten. Hebben we daarin wel de juiste keuzes gemaakt? Of is het een goed proces wel goed gelopen? En wat hebben we daar dan van geleerd om de volgende keer nog beter te doen? En dat hebben we ook, dat staat hier ook in de nieuwe instrumenten. Dat zou mij zien, de duurboom en de blokkendoos kunnen zijn. En als u nog andere ideeën heeft hoe het nog beter zou kunnen, ben ik ook heel benieuwd welke suggesties u nog aan mij zou willen meegeven. Dat zou ik wel heel erg op prijs stellen. Het uiteindelijke effect is gewoon een heldere afstemming tussen PS, college en de ambtelijke organisatie. Lars heeft ook die analyse gemaakt, hè, van de stadnotities die we al gehad hebben. Dus dat is de kaartgebracht op bijlage. We zijn de ambtenarij afgegaan, dat heeft deze GGO gedaan van ja, wat ze nu zien als hele belangrijke items om zo'n notitie te schrijven. En die hechten er ook belang aan, en daarom hebben we dat ook zodanig opgenomen, dat er onderscheid gemaakt wordt van tussen zeg maar een procedurele stadnotitie en een inhoudelijke stadnotitie. En ook het belang dat je die met elkaar mogelijk een samenvoeging in de belangrijkheid van het formuleren van het en ontwikkelen van het beleid. Dus nou, dat is eigenlijk het initiatief. En dan kom ik bij de laatste. Ja, ik ben ook heel benieuwd welke vraag u heeft, wat een suggestie voor mij heeft om het gewoon mee te nemen. In het uiteindelijk voorstel. Als u betere suggesties heeft of hoe het nog beter kan, dan hoor ik dat graag, voorzitter. En mogelijke vervolgstappen zou kunnen zijn of deze presentatie toereikend genoeg is geweest om de vervolgstap te nemen in de onderdeelsvormende versie. Of dat u zegt van nou, ik krijg nu zoveel informatie en suggesties nog van u aangereikt. Heb ik ook tijd nodig om dat weer te verwerken. Dan kan het ook in de volgende sessie zien hoe vol de agenda's zijn. Dan zou ik dat niet willen adviseren. Maar dat is ook aan u. En als u vindt dat deze wijze van werken goed is, dan leg het ook bij het college in. En die geeft dan de gelegenheid om hun zienswijze op deze nieuwe werkvorm te geven. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Jansen. U heeft een vraag gesteld op de sheet hiervoor. Namelijk, bent u het hiermee eens? Dus ik denk dat u van de collega's wil weten of ze het ermee eens zijn. Dat zou ik u even mee willen geven. In als u een antwoord of een vraag hebt, om hier ook even een reactie op te geven. En u vraagt om suggesties, dus ik ga gewoon een rondje maken. Ik denk dat dat gewoon het handigste is.
Wat ik u vraag is, ben u het mee eens dat je alleen statuutjes moet hebben op majeuren dossiers? Dat is eigenlijk de vraag die ik heb. En zeg maar beleidsuitgangspunten die uit het programma naar voren komen. Dat is eigenlijk de vraag die ik heb.
Prima. Ik begin aan die kant. Meneer Van Vliet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil de VVD 50PLUS complimenteren voor de tijd en de energie die ze ingestoken hebben in het initiatiefvoorstel. Niet alleen blijven roepen van het is niet goed, maar toch ook met een voorstel komen op ter verbetering. Kijkend naar, ja, u stelt de vraag, daar kom ik zo even op. Uw voorstel wat er nu ligt is, en wat was nou de achtergrond van die startnotitie, zoals de motie destijds bedoeld was in 2011, om zeg maar aan de voorkant wat ten aanzien van de procedure wat sturend te kunnen optreden als PS, aan te kunnen geven van wat is de aanleiding, wat willen we bereiken, wat moet de output worden en wat zijn de tijdlijnen daarin. U komt nu met een stuk waarin u aangeeft en zegt van ja, er is een beslisboom en een blokkendoos. Nou, dat lijkt een beetje kleuterschool, die blokkendoos. Maar als je voor de rest kijkt naar de inhoud, dan zegt u ja, er zijn eigenlijk twee startnotities. Ik denk dat u daarmee onnodig ingewikkeld gaat maken, van procedureel en inhoudelijk. Ik geef toe dat als je naar de startnotities kijkt die zeg maar in de afgelopen jaren verschenen zijn, dat daar best wel qua kwaliteit een verschil in zit. Kijk je nu naar de laatste startnotities die wij gekregen hebben, denk ik dat het ook voor GS even zoeken was van ja, welke inhoud moet er nou in die startnotitie komen en moeten we er al beleidsinhoudelijke inhoud in gaan geven en echt aangegeven welke richting we op moeten. Maar als ik de laatste startnotities voor ogen haal, denk ik dat we redelijk goed op de weg zijn al op dit moment. De vraag is, wat voegt nou uw toe aan zeg maar, die startnotities? En maakt u het niet onnodig ingewikkeld met zeg maar, daar ook weer verschil in te gaan maken met een procedurele en een inhoudelijke beleidsnotitie, zoals u het noemt? Dan denk ik, ja, is dat nou wel nodig? Want in principe, als je kijkt naar de motie en de uitgangspunten, ik bedoel, ja, het zijn twee regels en die zijn volgens mij heel helder en duidelijk verwoord wat er van die startnotitie gevraagd wordt. En dat die invulling, dat best wel eens wat anders geweest is, ja, dat heeft u gelijk in, dat klopt. Ik bedoel, maar dat ligt niet zozeer aan zeg maar, de uitgangspunten van de startnotitie. Ik denk dat u het met dit voorstel, zoals u het nu heeft, veel te complex en veel te ingewikkeld gaat maken. En dat hebben we ook bijvoorbeeld gezien bij de beslisboom die we van IFA hebben. Daar praten we nu nog over dat die te ingewikkeld en niet zeg maar was zoals we hem uiteindelijk als staten wilden. En ik denk dat we hier het risico lopen als we dit zo gaan doen dat we over 5 jaar er ook over praten dat dit ook veel te ingewikkeld is en dat hadden we nooit moeten doen. Dus ik vraag me af of dat dit nou wel de juiste weg is waar u op gaat. Dank u wel, voorzitter.
Ik maak het rondje af. Meneer Kok.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het altijd heel positief als fracties zelf initiatief nemen. Zeker er zoveel tijd insteken. Ik heb het zelf een paar keer gedaan in mijn politieke carrière. Ik heb er altijd groot respect voor als mensen dat doen. Dus daar sowieso de complimenten voor. Ik vind uw analyse inderdaad goed, dat de ervaring hier in de provincie is dat we nog wel eens heel verschillende vormen van startnotities krijgen. Ik ben het ook wel eens met de VVD die zegt dat het de laatste tijd wat beter gaat. Als ik kijk naar uw voorstel, dan vind ik wel dat zo'n startnotitie kan heel divers zijn. Het kan dus ook een mengvorm zijn. En dat we zoeken naar een manier om dat van tevoren zo in te regelen dat daar uitkomt waar wij als staten iets mee kunnen. Dat vind ik echt een zoektocht. Ik denk dat je eigenlijk er nooit uitkomt en dat het altijd wel mengvormen zullen blijven bestaan. Ik vind het belangrijkste dat wij de kaderstellend wat mee kunnen. En dat kan soms procedureel zijn en tijdsagenda kan. En ook hoe je de inspraak regelt van inwoners bijvoorbeeld. Dat vind ik een belangrijke. Die zou ik ook graag toegevoegd hebben aan de instrumentarium die u voorstelt. Maar goed, het kan ook zo zijn dat je als staten wel degelijk de wil hebt om daar al beleidsmatig een sturing in te geven, ook bijvoorbeeld financieel. Als je moet bezuinigen, dan kan je financieel een kader meegeven. Dus er zijn allerlei mengvormen denkbaar. Ik denk dus dat dat onderscheid tussen procedureel en inhoudelijk niet altijd te maken is en dat je altijd wel mengvormen houdt. Toen ik het stuk las, dacht ik van, ik vind het goed dat er aandacht voor is, maar de blokkendoos vond ik redelijk ingewikkeld en dat kan ook geheel aan mij liggen hoor. Wat voor mij belangrijk is dat degene die straks moeten toetsen, dat is voornamelijk ook de voorzitter die zo'n startnotitie op de agenda zet, moet kunnen toetsen. Nou, voldoet dit nu aan wat wij daarvan verwachten? Kan de Staten daar iets mee? Maar ook de ambtenaren die het stuk moeten schrijven. De Griffie, die ook ondersteuning verleent. Bij die mensen moet het duidelijk zijn. Dus ik heb aan u de vraag, denkt u dat uw initiatief die mensen gaat helpen om met startnotities te komen waar wij wat mee kunnen? Dat is nog iets waar ik mee worstel. Maar in ieder geval wel goed dat we hier aandacht voor hebben, want de startnotitie is wel een heel belangrijk instrument in het kader van de kaderstellende rol van Provinciale Staten. Voor zover. Het was geloof ik nog beeldvormend, hè? Dus excuses als ik er al oordelen in heb gegeven, maar ik hoop dat u er wat mee kan. Dank u.
Beeld is duidelijk. Meneer Simonsen.
Voorzitter, dank u wel. Ook dank aan de initiatiefnemer. Na de motie van de VVD dachten wij van dit wordt nou weggezet binnen de ambtelijke organisatie, in ieder geval bij de Griffie. En wij zagen dat ook voor onze ogen gebeuren. Ik heb zelf ook een interview met Las gehad. En daarna werden we geconfronteerd met het initiatiefvoorstel van 50+. Ik heb dat wel even moeilijk gevonden, omdat ik dacht van ja, het is onze startnotitie. En ja, is dit nou de startnotitie van 50+? Ik vind het lastig. Vandaar, ik ben ook blij met uw uitleg van hoe het proces gelopen is. Dus ik slik dat weg en uiteindelijk wordt het toch onze startnotitie. Dank voor het werk. Wat ons betreft had het niet gehoeven op deze manier. Maar desondanks toch waardering voor het werk wat u daaraan gedaan hebt. Die mengvorm wat mijn buurman net zei, dat geloof ik ook. Dat het eigenlijk altijd gaat over een mengvorm. De beslisboom heb ik hierop geschreven. Prima, die analyse vinden we ook goed. Uiteindelijk gaat het om wie moet ermee werken. Dat zijn de mensen in dit huis. Dat zijn wij niet. En ik denk ook als dat uitgezet wordt in dit huis en het is goed werkbaar en de producten die wij opgeleverd krijgen zijn prima, wie ben ik dan om dat slecht te gaan vinden? Ik kan het met de analyse eens zijn. Het is misschien wat complex opgezet, maar als het werkbaar is in dit huis vind ik het prima.
Dank u wel, meneer Jan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn, spreken onze waardering uit voor het initiatief van 50+. heel platvloers gezegd, alles wat de kaderstellende rol van PS kan verbeteren, dat is iets wat wij toejuichen. Dus wij vinden het een goed initiatief en wij kunnen ze ook er wel in vinden. Ik vind het jammer dat een aantal partijen daar toch wat kanttekeningen bij plaatst. Want nogmaals, het is wel iets voor onszelf. En wij moeten ermee uit de voeten kunnen en uiteindelijk hier in het huis ook. Ja, nogmaals, elke stap om onze positie te verbeteren is alleen maar goed.
Dank u wel. Meneer Korteweg.
Ja, ook onze waardering voor al het werk wat is verzet. Ik wil ook wel een beetje aansluiten bij wat de heer Simonsen zegt over... misschien was het eigenlijk logisch geweest als het van de Griffie zelf afkomstig was geweest. Toch nog wel een vraag bij wat er al gesteld is. Er staat hier nu bij de programmabegroting. Nou is er nog geen enkele startnotitie in combinatie met de programmabegroting geweest. Dat begrijp ik eigenlijk niet, hoe dat u zich dat voorstelt. Want de begroting heeft gewoon zijn eigen tijd nodig. En voor een startnotitie en dan met de programmabegroting. Ja, dat is mij toch niet duidelijk hoe dat in de praktijk zou moeten werken.
Meneer Jan.
Voorzitter, ook van de kant van de Partij van de Arbeid fractie waardering voor de inzet die is gepleegd. En een hele pragmatische insteek op het moment dat het nieuwe instrumentarium van blokkendoos en beslisboom voor de stellers van notities werkzaam is, dan heeft dat denk ik een toegevoegde waarde. Eén concrete vraag of misschien ook wel een advies, want daar vroeg u om. Waar het volgens mij nu in de praktijk vaak knelt, althans dat ervaar ik zelf zo, is dat er startnotities zijn die al heel ver op de inhoud gaan. En vervolgens aan Provinciale Staten gevraagd wordt om die startnotities vast te stellen. Het vaststellen van een startnotitie is wat mij betreft, als het een procedurele notitie is, prima. Maar als het om de inhoud gaat, gaat dat vind ik vaak te ver. En volgens mij riep de motie ook juist op om meer kaderstellend, politieke kaders te stellen via een startnotitie. En zou ik dus vinden dat een inhoudelijke startnotitie altijd vergezeld moet gaan van een beslispunt dat zegt kennis te nemen van de inhoud van de startnotitie enzovoort. En vervolgens de volgende beleidsuitgangspunten of politieke kaders vast te stellen. En dan komen die. Maar dan heb je dus niet op voorhand al verbonden aan de hele inhoud van een startnotitie. Waardoor je achteraf, als je het met bepaalde onderdelen niet eens bent of een verschuiving zou willen aanbrengen, ook niet voor de voeten geworpen krijgt. Ja, maar daar heeft u bij de startnotitie mee ingestemd. Dus ik zou juist die formulering als beslispunt een toegevoegde waarde vinden hebben, dat we dat in ieder geval kunnen afspreken bij inhoudelijke startnotities. Ik hoop dat ik voldoende duidelijk ben.
Dank u wel. Meneer Hofst.
Ja, voorzitter, ook vanuit ons dank aan de initiatiefnemer voor het verrichte werk wat is verzet. En ik ben het ook met de heer Jans eens. Nou ja, ik denk dat ieder instrument wat de kaderstellende rol van PS aan de voorkant kan verbeteren is welkom. Er zijn wel een aantal opmerkingen gemaakt over inhoudelijk en procesmatig. Die laat ik even wat zijn, want we komen overeen met wat hetgeen ik ook mee wilde geven. Het enige punt wat ik zelf nog had van... U spreekt ook in uw startnotitie over die blokkendoos. En dat we van tevoren moeten aangeven welke onderdelen van die blokkendoos wij daar graag in zouden zien. Ik zou hem niet zo limiteren, om zo maar te zeggen. Ik zou gewoon aangeven, nou, dit is een blokkendoos. Dit zijn onderdelen die er in principe in moeten. En het kan zijn dat er inderdaad vanuit ieder onderdeel het noodzakelijk is om in een document, afhankelijk van het onderwerp, of het nou procesmatig of inhoudelijk is, dat daar onderdelen in zitten. Dus ik kan me goed voorstellen dat er in een bepaald voorstel wel onderdelen van procesmatige elementen, randvoorwaardelijke elementen en situatie-inhoudelijke elementen zitten. Maar niet allemaal worden meegenomen. Dus ik zou hem ook niet te veel limiteren daaraan van als je zegt, nou, alleen dat blok of dat blok moet hierin verwerkt worden. Dat is even wat ik bij het lezen van het voorstel door mijn hoofd schoot. En voor de rest denk ik dat we ook gaandeweg moeten ervaren, en het is ook een leerproces denk ik ook bij GS, hoe zulke initiatiefvoorstellen of zulke startdocumenten worden vormgegeven.
Dank u wel, meneer Klaas.
Ja, dank u wel, voorzitter. U moet er maar even doen, precies wat u zelf aangeeft. Naast een baan zo'n mooi stukje op tafel leggen, waarvoor dank. Want ik snap wel waar u naar op zoek bent. In duidigheid over het fenomeen startnotitie. En daar meer systemen en afstemmingen aanbrengen. Alleen denken wij, ja, moeten daar dan regels, zo u wil, bijvoorbeeld die blokkendoos, zo nadrukkelijk in? En ik vond het gewoon een heel pittig stuk om te lezen. En ik dacht, oké, en hoe gaat het dan straks als ze dan daadwerkelijk daarmee gaan werken? En ik kreeg een beetje een idee dat ik dacht van, wat je met techniek vaak hebt, hè, als je ICT-toepassingen doet, wat ga je doen? Gaat het systeem de mens leiden of de mens het systeem? En hier had ik een beetje het gevoel dat het systeem leidend kon worden. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Dus daar werd het ook wat complex mee. Dus wat ons betreft toch wel een grote twijfel over, ja, of dit de juiste manier is. Desondanks hulde voor alle moeite.
Dank u wel, mevrouw. Dank u wel, voorzitter. Complimenten aan 50PLUS en de Griffie voor het vele werk wat ze hebben verzet om tot dit initiatiefvoorstel te komen. Wij vinden het goed dat er een aanzet is gegeven om te komen tot een kader voor het opstellen van een startnotitie. Er is nu, zoals wij wel vaker hebben gemerkt, een grote diversiteit in startnotities qua formulering en beslispunten, proces en inhoud. Dat er met dit voorstel een onderscheid wordt gemaakt of een splitsing wordt gemaakt in een tweetal startnotities zoals dat de VVD aangeeft, dat herkennen wij niet. Die twee verschillende soorten die zijn er nou eenmaal al. Daar hebben wij zelf ook regelmatig al om mee te maken gehad. En de verwarring die daarbij ontstaat is dan vaak de verwachting van het soort startnotitie wat voorkomt te liggen. Een voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld startnotitie Toekomstbeeld Energie 2050 en Energieagenda 2030. Hierbij was dit duidelijk een procedurele startnotitie en niet een inhoudelijke startnotitie. En die verwarring vinden wij wel van belang dat dat van tevoren weggenomen wordt. Dat wij duidelijk weten met wat voor soort startnotitie wij te maken hebben en wat de verwachtingen van ons zijn. Dus wat ons betreft, complimenten.
Dank u wel, meneer.
Ja, dank u wel, voorzitter. We sluiten ons aan bij complimenten voor de indiener en de Griffie. Ja, voorstel komt er denk ik toch op neer, tenminste zo interpreteren wij, dat er een verschuiving zal optreden naar meer inhoudelijke startnotities. En dat voorkomt dan dat er later in het stadium eigenlijk dat er dingen in een beleidsnotitie al staan die moeilijk nog terug te dragen zijn. En dat kunnen we voorkomen door meer inhoudelijke input in de startnotitie. Het betekent wel dat die inhoudelijke keuzes dan in de startnotitie die dan aangegeven worden, dat die ook gemotiveerd moeten worden. En dat er eventueel alternatieven ook gemotiveerd voorgelegd moeten worden. Wat betreft die beslisboom is ons niet helemaal duidelijk wie die afweging moet gaan maken en op welke basis. Want wat voor de ene partij een majeur thema is, is dat voor een andere partij niet. En dus dat is nog een onduidelijkheid wie dat gaat doen. Zal ik nog meer staan? Ja, over de startnotitie bij basis van de programmabegroting, dat hebben we eigenlijk al in de perspectiefnota, dacht ik. Ja, wat ons betreft is het er geen bezwaar om dit een tijdje te proberen. Dank u wel.
Meneer Jansen, er zijn wat vragen ter verduidelijking gesteld.
Ja, voorzitter. Dank voor de complimenten. Ik moet zelf wel drie keer achter je oren krabben voordat je begint aan zo'n initiatief voor het voorstel. Want voordat je heb je bijna een dagtaak aan. Maar dank voor de complimenten. Ik heb het ook graag willen doen. Dat is net wat meneer Van Vliet zei. Ik heb ook constant commentaar leveren en vervolgens achteraf leunen. Maar daar ben ik niet van. En ook wat aangehaald werd. Dit is nu een stuk van 50PLUS. Dat is geen schietsel. Dit is echt een stuk. Want wat zou de politieke gewin zijn? Ik heb juist willen depolitiseren om het een stuk van de staat te laten zijn. Om een goede werkbare, een betere werkbare situatie te creëren voor de stad. Dus dat even vooraf, voorzitter. Ja. Meneer Van Vliet zegt, wat voegt het nu eigenlijk toe aan de huidige situatie? We hebben twee dingen. terugkijkend is het de bescheidenheid van de stadnotities, waar procedureel en inhoudelijke stadnotities vaak door elkaar lopen en er eigenlijk geen eenheid bestaan, dus vanwege die diversiteit. Maar vooruitkijkend is het, en dat vind ik het belangrijkste, is het gewoon door gebruik te maken van de twee aangegeven instrumenten, de beslisbom, waarin je kunt kijken van wanneer ja, nee, welke is wel of niet stadnotitie. En aan de hand van de blokkendoos, je kunt inhoudelijk stadnotitie. Dus, en dan krijg je een soort van, kijk, je kunt er geen blauwdruk op leggen, op elke lijnstrijd, maar het is wel zo dat je als staten aan de voorkant wel invulling kunt geven. Of alleen een procedurele zou moeten zijn, zoals in twee gevallen door mevrouw Van Beek is aangegeven, of dat je zegt, ja, er moet eigenlijk ook wat inhoudelijke pijlers aan beleid en kaders worden aangegeven. Dus dat is de meerwaarde als we dit zouden gaan proberen. Ja, en meneer Kok zegt ook van, ik heb het net al gezegd, meneer Kok, er is geen plan. Maar je kunt wel aan de voorkant als staten bepalen, eerst beslissen of wel of niet een stadnotitie zou moeten worden. En dan zou je kunnen beslissen van, en wat voor stadnotitie zou moeten worden. En ik zou dan graag ook nog de definitie weergeven, zoals ik die heb geformuleerd, van wat is nu eigenlijk een procedurele stadnotitie? Nou, dat noem ik eigenlijk fase 1, met hoe gaan we het leiden doen? Dat is eigenlijk het proces. Van hoe gaan we dat doen? Dus eigenlijk de feitelijke procedurele informatie over de nemen stappen van die beleid. Dat is eigenlijk een procedurele stadnotitie. Als je nou naar de inhoudelijke stadnotitie zou willen gaan, gelet op het beleidstuk, dan zou je het ook fase 1 kunnen doen. Van hoe gaan we dat beleid ontwikkelen? Maar, en wat worden de inhoudelijke pijlers van dat beleid? Die kun je dan aan de hand van de blokkendoos. Dus aan de beslisboom bepalen om die ja of nee stadnotitie. En dan ga je, dan kijk je even naar de kleuterachtige, zo weet ik wel met meneer Van Vliet, maar ik zou, als je een andere manier weet, had ik dat gedaan, maar ik zou wel even geen andere manier weten. Je kunt de procesmatige elementen daarin opnemen, welke je nodig acht aan de voorkant, die je aan het GS kunt meenemen. Je kunt de situatie inhoudelijke elementen daarin meenemen. We hebben gewoon een paar wat genoemd en het is. Je kunt er ook nog een paar bij zetten, meneer Hofstra. Dus het is geen beperking, maar juist, ik heb gewoon een paar genoemd. En die kun je gewoon uitbreiden naar gelieft, zou ik haast zeggen. Maar je kunt ook elementen voor beleids- en houdelijke notitie daarin opnemen. Nou, die heb ik even op kleurtjes gezet.
Vliet heeft even een verduidelijkend.
Ja, want hoe ziet u, want kijk, die startnotitie is natuurlijk bedoeld om te, hè, voor ons als PS om aan de voorkant zaken mee te geven aan GS. U gaat nu verder ook in uw verhaal waarin u zegt van ja, zo'n inhoudelijke startnotitie, dan moeten alle kaders en dan moet al een stuk van het beleid in staan en dat wil ik allemaal terugzien. Ja, hoe ziet u de rol van GS dan nog? Ik bedoel, hebben die dan nog enige vrijheid om zeg maar zelf nog een stukje beleid te ontwikkelen? Of wat? Ja, dan kunnen we net zo goed zeggen van, kunnen we het ook wel zonder GS, denk ik, als ik u zo beluister. En dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?
Ik heb niet alle bedoelingen, meneer Vliet, nee. Maar de afspraken die je met elkaar maakt, moeten wel helder zijn. En die moeten dus vermeld staan in de stad. En een stadnotitie, dan geef je in wezen opdracht aan GS om die verder binnen die contour die je daar aangeeft, die verder uit te werken. Je kunt er ook zeggen, ja, je moet overleggen met die, je moet overleggen met dat, de resultaten, dat moet je onderzoeken, hier moet je een analyse van maken en dat komt allemaal bij elkaar. Uiteindelijk tot het formeren van beleid. Die meer en die
meer.
Dus je geeft in wezen opdracht.
Maar zitten we dan op de uitvoerend, zitten we dan niet toch als PS in de uitvoerende rol in plaats van onze controlerende rol? We hebben toch veel meer een controlerende rol dan een uitvoerende rol. Want u gaat al uitvoering geven meegeven in die startnotitie waarbij u zegt van ja, maar GS, je moet dit, je moet met die overleggen, je moet zus, je moet zo. Ik bedoel, ja, feitelijk is dat daar GS natuurlijk. Ik bedoel, dat is niet aan ons.
Voorzitter.
Mevrouw Van Beek.
Zou ik de heer Van Vliet een vraag mogen stellen? Nou, of tenminste een opmerking meegeven. Wij zien dit juist als kaderstelling. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed hoe u dan dit ziet, het geven van kaders, als het gaan zitten op de stoel van GS om het beleid te formuleren.
Ik zie het ook wel als kaderstelling aan de voorkant. Alleen het gaat verder in het voorstel van de heer Jansen, waarbij die zegt van ja, we gaan ook al stukjes beleid invullen. We gaan ook al invullen van u moet overleg hebben met die en die organisatie om te komen zeg maar tot uiteindelijk die beleidsnotitie. En naar mijn idee gaat dat nou net iets te ver. Ik bedoel, wij hebben een controlerende taak als PS. We gaan nu gewoon al een hele opdracht formuleren van hoe de beleidsnotitie eruit moet zien. En ik denk dat dat geen goede zaak is. Ik denk dat we die weg niet op moeten met PS.
Meneer Jansen, PVV.
Ja, voorzitter, ik vind het wel interessant om het te horen. Alleen, voor mij is dit een beeldvormende bijeenkomst. En ik hoor nu het laatste kwartier eigenlijk alleen maar meningen. Ik denk niet dat hier de bedoeling is.
Ja, we zitten natuurlijk wel in een situatie dat wij suggesties moeten meegeven aan meneer Jansen van 50+. Want daar heeft hij om gevraagd om een aantal dingen nog te verbeteren. Waardoor we, want daar komen we natuurlijk zo direct op, van hoe gaan we hier nu mee verder. Hè? Dus die vraag ga ik zo direct stellen. We hebben nu de meningen gehoord, dat klopt, dat zo is. Maar die discussie die zal ook nog terugkomen. Maar het is natuurlijk al heel interessant om te zien hoe verschillende partijen tegen kaders aankijken. Waarbij ik ook nog even mee wil geven dat de suggestie die meneer De Jager van de Partij van de Arbeid deed van hoe gaan we dan om met beslispunten in de startnotitie, dit nou net raakt. Dus...
Ja, daar kom ik zo meteen. Ja, meneer Van Vliet, ik wil toch nog even op u reageren, want ik leg wel een beetje mijn woorden verkeerd. Het is absoluut niet de bedoeling om startnotities, uitvoeringszaken, opdracht te geven aan het college met betrekking tot de uitvoering. Ik heb het alleen als voorbeeld. Als de staten heel belangrijk vinden om zeg maar derden te horen, kun je dat aan de staten meegeven. En dat laat dan onverlegd wat de uitkomsten daarvan zijn. Dus wij dan geef je kader mee om bijvoorbeeld derden te horen. En wie die derden gaan zijn, die kun je ook nog noemen. Maar gewoon als kader meegegeven en verder helemaal niet meer met de uitvoering. En daar bedoel ik mee, als je kunt elk element die in de blokkendoos zit, zou je als kader mee kunnen geven. Maar dat is niet op elk beleidsontwikkeling van die klassie. Dus ik heb alleen maar als voorbeeld gegeven, zonder me daar met de uitvoering te kunnen. Dat zou ik zeker niet willen als staan.
Meneer Kok, nee.
Mag ik daar toch iets over zeggen? Het gaat inderdaad over kaderstelling van provinciale staten. De startnotitie wordt vastgesteld door provinciale staten, maar die startnotitie wordt geschreven natuurlijk in opdracht van GS en op de agenda gezet van PS. Dus lijkt mij sterk dat GS daar zichzelf opdracht wil geven op detailniveau. Dat zou ik zeker niet willen. Kaderstelling van provinciale zaken is, provinciale staten is altijd op hoofdlijnen en niet op uitvoeringsniveau.
Dank. Gaat u verder.
Ja, meneer De Jager, u heeft het ook over, u heeft eigenlijk gezegd van hoe kun je nou realiseren dat er ook nog een weg terug is. Dat is eigenlijk de onderliggende gedachte die ik uit de vraag heb gegeven. Omdat de huidige statisties, het stelt ze vast en ook als het 15 kantjes zijn, omdat daar heb ik ook een opmerking over gemaakt, stel ze vast met alle punten en commas die in die statisties zijn. Geen weg weer terug. Feitelijk, je moet het aan de hand, kun je er ook geen wijziging meer in aanbrengen. Want dat had je toen nog niet. Dat had je het met een amendement. Dat begrijp ik een beetje uit uw.
Jager.
De toelichting klopt, alleen geen weg terug zou ik er zelf niet van gemaakt hebben. Die is wel heel creatief. Heel concreet voorbeeld, ging net over cultuur. Ik kan me de startnotitie cultuur nog goed herinneren. Dat vond ik al zo'n inhoudelijk document dat ik dacht van goh.
Nu stellen we hier een startnotitie vast, waarmee eigenlijk de inhoud in belangrijke mate ook al bepaald is. Dat vind ik gewoon jammer. Ik vind dat het aan ons is om aan de voorkant wat meer out of the blue na te denken over wat zou de kaders zijn die we aan GS willen meegeven. En laat het dan vervolgens in het traject naar een nota toe, vooral ook aan GS.
Nou, dat is ook precies het uitgangspunt wat ik ook noem. Van bepaald zelf aan de voorkant hoe je de versiering zou willen hebben. Wat de uitgangspunten zijn, of wat het beleid wat je mee wilt geven. Ook in tijd.
Maar mijn suggestie aan u zou dan zijn om een beslispunt op te nemen waarbij we afspreken dat we bij inhoudelijke startnotities niet langer een volledige startnotitie vaststellen, maar daarvan kennis nemen als PS en de volgende kaderstellende uitspraken vast te stellen.
Ja, dan hebben we
nog niet.
Vragen overstaan over de diversiteit van de bijlagen. Hier heb ik zelf al genoemd, de diversiteit van startnotities. Of dit dan zeg maar het systeem zou zijn, zijn we klaar van het systeem, de mensen die met de mensen systeem. Deze startnotitie, de wijzer Klaas, moet ze naar het telefoon. Zeg het dan. Meneer Klaas, ben u in het niet klaar? Nee, het is nou juist de bedoeling om helderheid en duidelijkheid te krijgen met de afspraken die je met het college hebt. Aan de hand van die beslisboom en die blokkendoos stellen beide kaders aan de voorkant vast, zoals u hier met VS bij elkaar zit. En ik wil u ook vragen om wat enigszins positief tegenaan te kijken. En zoals de vijfde hier al zei, laten we gewoon de start mee maken met deze vernieuwende startnotitie. En gewoon learning by doing. En dan kunnen we altijd nog een moment inlassen. Stel dat het na 3 of 4 maanden of na 4 of 3, 4 startnotities niet lukt. Dan kunnen we mogelijk nog tot een wijziging kunnen we altijd nog komen. En dat sluit ook een beetje aan op de portemet, die zie ik even niet. Die zei van, ja, hoe zie je dat dan voor je? Majeuren, dossiers vanuit de programmaopgave. Nou, je zou dat bijvoorbeeld met de komende vaststelling van het programma begroting zou je kunnen, als staat in kunnen uitspreken. Nou, dit vinden we majeuren, dossiers die in de begroting 2017 en meer meerjarenbegroting staan. En van deze majeuren dossiers zelf wel een startnotitie willen hebben. Dat zou je kunnen bepalen. Daar zou je gewoon een lijstje van kunnen maken desnoods. Dat je zegt, nou, dit zijn de dossiers waar PS graag een startnotitie van zou willen. Dan wel procedureel startnotitie, dan wel procedureel en inhoudelijk. Dus in die zin, ja, met de corporatie, is een antwoord op de vraag van de heer. Nou, volgens mij is het. Als ik er even tegen ben, ik heb volgens mij één suggestie meegekregen, voorzitter, dat is van meneer Jager.
Ja, en ik wilde even vragen van hoe gaan we hiermee verder? Suggesties die u mee wil nemen, die zullen nog verwerkt moeten worden. Dus ik kijk even naar de commissieleden wie een voorstel heeft om voor het proces wat wij over deze startnotitie gaan volgen.
Over de suggesties die de heer Jansen kan meenemen. Hij heeft gereageerd op mijn inbreng en op die andere en dan duidelijk gezegd van dit is geen blauwdruk. Ik denk dat zulke soort zaken ook in het verhaal terug moeten komen. Dus niet alleen praktische suggesties die aanvullingen zijn op uw verhaal, maar ook de verduidelijking die u vandaag hebt gegeven om die te verwerken in het stuk. En over hoe het verder moet, daar heb ik eventjes geen mening over.
Meneer Van Vliet.
Ja, ik wil ook die Janssen meegeven wat ik net ook al zei. Maak het in ieder geval wat simpeler en wat eenvoudiger. En zo'n beslisboom, en ja, ik zei niet voor niets IVA, ik bedoel, daar discussiëren we al 5 jaar over. Dat was een simpele beslisboom en uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn. En datzelfde geldt van als u zegt van ja, laten we nou met z'n allen eens naar die begroting kijken en die majeure thema's eruit halen. Je wil helemaal niet zeggen dat daar misschien in de komende tijd wat mee gebeurt met die thema's. Ja, ik zie dat eerlijk gezegd nog niet zo zitten om dat op die wijze te gaan doen. En ik wil u toch meegeven, maak het toch wat simpeler als u en wat meer aansluit wat zeg maar bij die motie van 2011. In plaats van het zo uitgebreid te maken dat op een gegeven moment niemand het meer snapt en we in dezelfde IVA terechtkomen. Waarin iedereen zegt, ja maar dat hadden we toch veel anders bedoeld en dat is zo niet gegaan en dat is anders gelopen. En dat risico loopt u wel als u met dit verhaal en met de blokkendoos en met zeg maar de beslisboom verder gaat. Maak het simpel.
Heeft u misschien die u aan mij mee kunt geven waarin het nog beter geregeld
zou kunnen worden? Ja, kijk, nogmaals, het is een document wat je maakt waarbij je met name ten aanzien van nieuw beleid of ten aanzien van verfrissing van beleid... Waarbij je op hoofdlijnen zeg maar, als PS zeg maar, kaders meegeeft aan GS om te zeggen van zo willen we het zien en zo willen we het doen. Ik denk dat ook wat hier de jager zei, als je kijkt naar inderdaad, want je moet daar ook dan niet direct aan gebonden zijn. Hè, zeg maar, stel dat je wat vergeet in die startnotitie of dat het wat anders is. Dat je altijd nog de mogelijkheid om zeg maar, op het moment dat het document er ligt ook wat kunt bijsturen. En dat je daarin ook wat kunt aansturen of aanscherpen zelf als PS zijnde. Maar ik denk dat u veel te veel wilt regelen nu al aan de voorkant. Waarbij u zegt van ja, maar dat moet er zo uitzien. We willen het beleid zo hebben. We willen die kant op hebben. En ik denk dat dat nou juist niet de bedoeling moet zijn. En dat zo'n startnotitie gewoon helder moet aangeven van... Die richting willen op, dat is de hoofdlijn, dat zijn de tijdlijnen en zo gaan we het doen. En ja, dat mis ik eerlijk gezegd als ik uw stuk lees. Ten eerste, ik heb het ook al een paar keer moeten lezen om te begrijpen van... ja, wat bedoelt u nou precies met een aantal onderdelen? Als u ook onderscheid gaat maken, zeg maar, in die startnotitie... Hè, dat je een procedurele en een inhoudelijke hebt... ja, dan wordt het onnodig ingewikkeld, denk ik. Ik denk niet dat u dat moet willen en dat het gewoon wat simpeler moet.
Dank u wel. Ik kijk even rond. Hoe gaan we verder? Sorry, mevrouw.
Dank u wel, voorzitter. Wat wij nog graag mee zouden willen geven is dat er duidelijk een onderscheid wordt gemaakt tussen het soort startnotitie wat aangeboden wordt. Zodat ook de staten kunnen weten wat de verwachting is en wat de mogelijkheden zijn, of de ruimte is die de staten heeft. Als wij kijken naar het voorbeeld de beslisboom en het blokkendoos, wij zien dat meer als een soort, als handvatten eigenlijk, niet iets waar strikt aan gehouden moet worden. Dus wat dat betreft vinden wij het niet onnodig moeilijk gemaakt. Maar we willen in ieder geval graag meegeven van maak bij iedere startnotitie bekend, is het een procedurele, is het een inhoudelijke, is het een procedureel en inhoudelijke startnotitie en welke rol wij daar dan ook in hebben. Dan is dat ook van tevoren duidelijk. Dank u wel.
Dank u wel. Wij zitten even hier procedureel te kijken. Ik zou het volgende voorstel willen doen. De suggesties die er nu zijn, die moeten een plek krijgen. Dan zouden wij willen voorstellen om dat eerst ter kennisname naar de commissie te sturen. En dan voegen we hem bij de bundel van 23 november. Dan staat hij daar ter kennisname, want het is een gigantisch overvolle agenda die we dan hebben. Dan vervolgens oordeelsvormend op... De rivier is nu even aan het door... De 21ste december. Dan kunnen we daar met elkaar een oordeel over hebben en daar beslissing over nemen. Kunt u zich daarin vinden? Meneer Van Vliet?
Misschien nog even ter verduidelijking. U zegt de suggesties meenemen. Dus dat betekent Janssen neemt de suggesties mee en komt dan zeg maar, die vergadering terug. Oké.
En u gaat altijd over uw eigen agenda, dus...
daar... Dan doen we het op deze wijze.
Voorzitter, nog één vraag ten aanzien van beslispunt 3, zoals het nu geformuleerd is. Want daaruit lees ik volgens mij dat als er dan een voorstel met beslispunten ligt, dan komt dat in PS. En dan kan GS op dat moment wensen en bedenkingen uiten. Dat is misschien een omslachtige. Zouden die ook niet in het traject eerder hun opvattingen mee kunnen geven? En dat is zowel misschien een vraag aan de gedeputeerde als aan de heer Jan.
Ja,
meneer Jansen.
Ik zou daar zeker toe bereid zijn, maar ik heb me gehouden aan de wettelijke grondslag, zoals die hier mij door de griffie werd aangegeven. Dus dit is een verplichting die PS, want dit is een stuk van PS, om GS in de gelegenheid te stellen op het voornemende besluit. Maar dat wil ik ook wel vooraf doen. Ik heb daar geen moeite mee. Alleen de GS doet het altijd. Die neemt een besluit. Kun je draaien. En ik heb eigenlijk diezelfde werkwijze hanteren. Maar ik heb er geen probleem mee. Misschien nog een reactie dan aan het college. Ik heb geen probleem mee. Ik wil ook vooraf bij de eerste.
Kunt u daar meteen op reageren?
Dank u wel. Ja, valt voor beide iets te zeggen. Terecht wordt door de heer Jansen opgemerkt dat GS ook besluiten neemt dit voorleg aan PS ter vaststelling. Dit is een andere soort werkwijze. Want hier wordt een startnotitie geformuleerd. Die gaat naar de Staten toe, wordt vastgesteld en dan kunnen GS de wensen en bedenkingen daarop geven. Daar hoeft geen bezwaar tegen te zijn. Vanwege de snelheid zou het ook andersom kunnen. En zou GS in een eerdere fase daar wensen en bedenkingen aan mee kunnen geven.
U kunt daar verder, kunt u dat meenemen? Dank u wel. Dan wil ik u bedanken voor de presentatie. Dan gaan wij, als meneer Jansen weer op zijn plekje zit, naar het onderzoeksrapport van de Rekenkamer van de informatieveiligheid. We hebben dat in de vorige commissie uitgebreid aan de orde gehad in een beeldvormende situatie. Ik ga even kijken. Wie mag ik het woord geven? Wie wil daar nog iets over zeggen? Meneer Simonsen.
Ja, nog een paar korte dingetjes. De beslispunten bij dit onderwerp. Die zijn volgens mij waar we vragen om over die aanbevelingen, die aanbevelingen aan GS, zijn die aanbevelingen niet smart. Dus volgens mij moet er een termijn aangehangen worden waarin die aanbevelingen worden uitgevoerd. Of dat erin verwerkt kan worden. En we zijn in dit huis natuurlijk ook bezig met de MAP, MAB, die... Dat grote project. En heeft informatieveiligheid daar ook een plaats in? Dat is het, dat is de vraag.
Dank u wel. Meneer Van Vliet.
Ja, voorzitter, dank u wel. Sluit me aan bij de heer Simons van de SGP. Vorige keer hebben we al gezegd, een goed rapport. GS neemt de aanbevelingen over. Maar toen hebben we ook gevraagd van, ja, hoe zit het nou inderdaad met die beslispunten? Hoe worden wij als PS nou erover geïnformeerd dat ze inderdaad ook uitgevoerd zijn en binnen welke termijn? Ja, dat zou ook graag van de gedeputeerde willen weten en hoe dat zeg maar nog even in het voorstel zou kunnen komen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Kok.
Voorzitter, we hebben de vorige vergadering al kort over gesproken. Ik ben het eens met de opmerking die zij gemaakt dat aanbevelingen smart geformuleerd kunnen worden. Daar zou ik prijs op stellen. Als ik goed kijk naar de aanbevelingen, wordt 1 niet overgenomen door GS. Maar als ik dan goed lees wat GS doet, dan komt GS die eigenlijk wel na, maar op een andere wijze, zeg maar. Maar is het doel gewoon ook wat de rekenkamer voor ogen heeft. Dus ik heb er verder geen opmerkingen over. Ik vind het goed zo.
Dank u wel. Meneer Jansen.
Ja, ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Ik verwacht dat het college gewoon met smart geformuleerde beslispunten komt. En de uitgangspunten kunnen we dan mee instemmen.
Meneer Jansen.
Zelfde, voorzitter.
Voorzitter, in het verlengde van eerdere opmerkingen bij beslispunt 3, die aanbevelingen graag wat anders formuleren, dat is de vorige keer ook aangegeven. En het tweede punt is dat denk ik goed is om dan een afspraak te maken wanneer GS aan PS daarover rapporteert. En wat ons betreft zou bijvoorbeeld medio 2018 prima zijn.
Dank u wel, meneer Hofstra. Meneer Klaasens.
Even kort, dank u voorzitter, want een hoop interessante dingen zijn al gezegd. Maar goed, met een beetje gepast chauvinisme zou je bijna kunnen zeggen dat Flevoland bovenaan is geëindigd in zo'n lijstje. In dit interprovinciaal onderzoek, dus dat is ook wel een keer mooi. Maar belangrijk vinden wij ook wel om inderdaad, wat de heer Simons ook al aangaf, de relatie naar het MAP, waar we natuurlijk nog een hele weg te gaan hebben hoe we... Hoe die ligt en hoe dat verder wordt vormgegeven.
Mevrouw Verbeek.
Dank u wel, voorzitter. Het is positief dat de Randstedelijke Rekenkamer heeft geconcludeerd dat de provincie voldoende stuurt op informatieveiligheid en de onderbouwing van deze conclusie is duidelijk aangegeven. Nou, het rapport geeft een aantal verbeterpunten aan, daar is ook al over gesproken. En de wijze waarop reeds een aantal aanbevelingen in praktijk zijn gebracht, geeft ons vertrouwen dat de organisatie ook in de toekomst de juiste waarde hecht aan zo'n groot mogelijke informatieveiligheid. En daarmee geven wij dus ook aan dat we kunnen instemmen met het voorstel.
Dank u wel, meneer Van.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat betreft aanbeveling 2a, daar geeft GS als reactie op dat ze een plan hebben gemaakt voor de komende 4 jaar... En dat de maatregelen tegen het middenrisico eind 2017 in uitvoering zullen zijn. Dat lijkt ons vrij lange termijnen. Zou dat niet wat korter kunnen? Dan vraagt GS in een reactie, hebben we ergens gelezen, die vraagt om een vergelijking met andere provincies. Dat vragen ze aan de rekenkamer en de vraag is of daarin kan worden voorzien. Dan, het onderzoek heeft zich niet gericht op verbonden partijen, maar zou het niet verstandig zijn om ook een onderzoek te doen bij de omgevingsdienst? Want ik dacht dat de informatiesystemen van de provincie en de omgevingsdienst gekoppeld zijn en dan zou er iets kunnen lekken eventueel. En een vraag aan GS als lid van het bestuur van de omgevingsdienst is of de informatie van de veiligheid van de omgevingsdienst onderzocht is, of dat niet moet gebeuren. Dan is er een adviseur informatieveiligheid, is daarvoor ook een vervanger. Het gaat erom dat de kennis niet alleen bij één persoon aanwezig is, maar er kunnen bijvoorbeeld ook datalekken plaatsvinden als de adviseur op vakantie is en die meldingen moeten dan binnen 72 uur voldaan worden. Dus dat zou iemand moeten doen. Dat was het, voorzitter.
Wel. Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor wat betreft het smarter formuleren van de beslispunten en met name de aanbevelingen, dat is beslispunt 3, ja. Toch? Ja. Daar hebben we het over. Denk ik dat in conclaaf met de griffiers hebben moeten kijken hoe we dit smarter kunnen formuleren. Ik meen dat deze vragen vanuit de griffie zijn geformuleerd. Nee? Ja, is vanuit GS? Oh, nou. Dan wordt daar heel nadrukkelijk naar gekeken. Voor wat betreft de termijn zou ik me voor kunnen stellen dat we bij de begrotingsbehandeling dit koppelen aan de begrotingsbehandeling 2018. Dan zijn we nog binnen 2017 hier mee rond. De vraag van de heer Van der Aanvoort voor wat betreft de OFGV, dat zal ik nader moeten onderzoeken. Dat kan ik u zo niet meegeven. Voor wat betreft een tweede persoon die hier verantwoordelijk voor is, daar wordt binnen de organisatie aan gewerkt. Dank u wel. Ja, zeker. Daar heeft de meerjaren aanpak bedrijfsvoering, daar heeft de informatieveiligheid een hele belangrijke plek. Ja.
Dan heb ik eigenlijk maar één ding wat we moeten gaan volgen. Dat is dat we moeten koppelen bij de begrotingsbehandeling in 2018. Ja?
Ja, en de OVGV, daar kom ik op terug.
Ja,
zijn er twee.
Moet op terugkomen. Zijn er nog anderen die in tweede termijn iets willen? Nee? Dan ga ik concluderen dat het eigenlijk een hamerstuk is.
Nou,
tenzij.
De aanbeveling moet smarter worden geformuleerd.
Ja. En daar komt GS op terug.
Ja.
Dus dat horen wij in ieder geval voor de behandeling in PS.
Ja, dan even maar kijken. Dan gaat hij
26 oktober.
Gaat hij naar 1 PS later, omdat morgen alle stukken weggaan. Dus moeten we even kijken of hij niet 1
dan
PS
moeten we even
overslaat.
Kijken waar we hem.
Maar dat is niet erg.
Dat is nog even technisch om een aantal dingen te doen. Maar in principe zijn we het eens met datgene wat er staat. Alleen. Het moet wat concreter.
Ja.
Ja?
Meneer Klaas is even.
Niklaas.
Dank u, voorzitter. Ik loop hier nog niet zo lang, maar even een lekker stomme vraag. Kan dat stuk misschien niet nagestuurd worden? Want we weten allemaal wat er staat en dan moet het toch lukken, zou ik denken.
Ja, voorzitter.
Moeten we het eens zijn met het feit zoals het er nu staat?
Voorzitter, we kunnen ook gewoon, het college zal hier een besluit over nemen, neem ik aan. En dan kun je het ook in het collegebesluit lezen. Dus.
We kijken even hoe we dit technisch gaan doen. Ja. Maar volgens mij is er op dit moment geen behoefte om dit als een bespreekpunt naar de staten te sturen.
Voorzitter. Ik had er wel één opmerking. In het stuk daarna staat wel mevrouw Hinze als persoon voor de inlichting. Maar ik ging er eigenlijk vanuit dat dit een stuk was van de Griffie. Vanuit de Griffie kwam. Maar ik begreep net in het onderrondje dat het dus niet een stuk is vanuit de Griffie.
Het is een stuk van de Griffie, maar er zijn veel de aandachtspunten zijn van GS.
Ja, maar ik bedoel, het is een voorstel van de Griffie. Dus de formulering is toch ook van de Griffie gekomen, dan op die manier. Het is nog niet een formulering van, want ik zou hem heel raar vinden dat GS ons voorstel formuleert van om aan PS te vragen aan GS. Snap u wat ik bedoel?
Nee,
oké, dan heb ik u. Dus dat is wel de
formulering. De aanbevelingen zijn van de Rekenkamer en die zijn natuurlijk in het stuk terechtgekomen.
Nee, oké, maar goed, het is wel vanuit Griffie geformuleerd op die manier. Ja. Okay.
En ik zou.
Technisch kijken gewoon, hoe we dat een plek gaan geven. Ja. We komen bij het laatste onderwerp van de agenda. Protocol verbonden partijen. Wie mag ik daar het woord over geven?
Mevrouw Kleinstra.
Ja, ik heb er niet heel veel over te zeggen. Het protocol geeft een helder en duidelijk inzicht wat ons betreft in ieders rol en bevoegdheden. En welke sturing PS daaraan kan geven. Dus wat de VVD betreft kunnen wij instemmen.
Dank u wel. Meneer Simonsen.
Ja, voorzitter, de SGP vindt het nogal een beschrijvend stuk. Nou, echt de vraag stelt, hoe krijgen wij meer grip op de GR's? Dan staan er wat ons betreft te weinig actiepunten. Het is allemaal nogal wettelijk beschreven. Als je zegt, van, nou, geef dan eens een voorbeeld van zo'n actiepunt. Die hebben we laatst ook gehad hè, in de bijeenkomst met de heer Wallagen. Waar hij het over rapporteurschap bijvoorbeeld. Voor uitgeschoven posten vanuit de commissies die echt feeling houden met de GS. Nou, zulke soort voorbeelden had ik graag in dit protocol verwerkt gezien. En dat zit echt de staten aan zet. Het is voor de eerste keer dat ik het digitaal doe en ik blijf maar drukken, maar uiteindelijk dan komt er...
Papiertjes ook makkelijk.
Ja, dat is... Maar ik heb me voorgenomen... Ja, oké, okay, de SGP die komt ook op een punt dat het digitaal moet. En even kijken. Ja, ik blijf tikken. Oh ja, en dan had ik nog één dingetje. Misschien is dat de vorige keer, waren we natuurlijk niet aanwezig, gezegd. Purple, dat is zo'n Europese organisatie waar wij banden mee hebben, die staat hier niet in beschreven. En die had er ook wel hierin beschreven moeten zijn, volgens ons.
Dank u wel. Meneer Jan.
Dank u wel, voorzitter. De PVV heeft kennis genomen van het stuk. En het zal u niet verbazen dat wij niet zo heel erg blij zijn met af en toe beperkte invloed van PS in dit soort kaders van verbonden partijen. Er zijn er geloof ik 6 waar we via GS invloed hebben. Dat geldt ook voor Deon. Ja, daar zijn wij gewoon niet zo blij mee. Want wij zien keer op keer dat GS er een potje van maakt, in onze ogen. Dus ja, wat ons betreft hadden wij liever als PS wat meer invloed gehad. Nieuwland Erfgoedcentrum is ook een hele mooie in de gemeenschappelijke regeling. Maar goed, er zijn ook wettelijke zaken zo geregeld. Wat ik wel het college wil meegeven, misschien moeten we ook eens kijken naar de constructie bij Nieuwland Erfgoedcentrum. En in hoeverre dat in overeenstemming is met de integriteitsregels die wij binnenkort ook gaan bespreken met elkaar. Want volgens mij is een gedeputeerde die daar namens Flevoland in zit, in het bestuur, te strijdig met de integriteitsverordening. Dus ik denk dat u daar eens een slag om de arm moet houden of die situatie wel kan worden voortgezet op deze wijze.
Dank u wel. Meneer De Jager.
Nou, voorzitter, heel kort. De afspraken zijn werkbaar, las ik, wat mij betreft, als het gaat om die 4 fasen. Laten we maar eens kijken in de praktijk. Er komen volgens mij wel wat interessante dossiers aan. Aan de hand waarvan we ook kunnen zien of die initiatiefase en besluitvormingsfase op die manier gaat werken. Proof of the pudding is in the eating.
Dank u wel. Mevrouw Verbeek.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst vanuit de SP-fractie de complimenten voor het concept protocol verbonden partijen. Wij vinden het nuttig dat er meer duidelijkheid wordt geschapen rondom de sturing, verantwoording en werkafspraken tussen GS en PS. En ook dat er gradatie wordt aangegeven met betrekking tot de complexiteit van verbonden partijen. Het voorliggende protocol vinden wij duidelijk en compleet. Zoals het protocol er nu ligt, kan de SP-fractie zich erin vinden. Wel willen wij nog wel gezegd hebben dat de SP altijd kritisch is geweest over verbonden partijen en ook kritisch zal blijven. En dat heeft met name te maken met de beperkte invloed die je dan nog hebt. En daarom willen wij een aantal onderdelen nog benadrukken. En dat is, dat zijn onderwerpen die staan in het protocol. Het verkrijgen van een volledig en onafhankelijk risicoprofiel voordat de provincie deelnemer wordt in een verbonden partij. Communicatie en informatievoorziening naar PS, frequentie en kwaliteit van herijking en evaluatie. Dank u wel.
Wel. Niemand meer? Deputeer.
Voorzitter, dank u wel. Ik ben als instant heel erg blij dat de commissie op 7 september een hele mooie presentatie, beeldvormende presentatie hierover heeft gekregen. En dat degene die de presentatie heeft verzorgd ook aan mijn linkerzij zit. Dan voel ik me niet zo alleen.
Zijn er ook nog?
Jawel, voorzitter. En ik vlak u zeker niet uit, want ik heb u hoog staan. Voor wat betreft een aantal vragen gaan deze inhoudelijk in op de verbonden partijen. En dit is een protocol die aangeeft op welke wijze die levensfase, die vier levensfases die genoemd worden doorlopen. En daar wordt bijvoorbeeld ook, heer Simonsen, het rapporteurschap als voorbeeld in genoemd. Dus dat u het heeft gemist, vind ik heel erg jammer. Maar deze wordt genoemd. Heer Jansen van de PVV, u gaat inhoudelijk op een aantal verbonden partijen in. En ik denk dat dat verstandig is om bij de evaluatie van de verbonden partijen nog eens voor het voetlicht te brengen. Want dan hebben we het daar ook daadwerkelijk over. En niet met betrekking tot dit protocol. Voor wat betreft een aantal technische, zal ik graag mijn buurman de gelegenheid geven als de voorzitter dit toestaat.
Meneer Simons, de mogelijkheden die zeg maar buiten het reguliere, buiten de normale instrumenten liggen, die heb ik genoemd in Romeinse 4C. Dat zijn een aantal suggesties die gedaan kunnen worden om statenleden in staat te stellen op andere manieren tot sturing over te gaan. En daar staat onder andere het rapporteurschap ook bij. We hebben geprobeerd in ieder geval hier in de handreiking een opsomming te maken, een inventarisatie te doen van bestaande instrumenten. Maar ook om aan te geven dat met name in de initiatieffase, als een overwogen wordt om over te gaan tot het aangaan van een verbonden partij, een gemeenschappelijke regeling of privaatrechtelijk, op welke manier dat hier tot stand gebracht zou kunnen worden. En ook een beetje congruent met het vorige onderwerp van startnotities is hier ook gesproken over verkennende notitie, om u aan de voorkant in ieder geval de voldoende op de hoogte te stellen en te betrekken bij het aangaan van zo'n verbonden partij. Dat is toch wel, het is wel beschrijvend, maar het is eigenlijk wel een heel nieuw element wat aan het huidige instrumentarium wordt toegevoegd. En zo zijn er meer elementen, kleine elementen en grote elementen te noemen. Nog een klein element is onderwerp van meneer Simons is Purple. Dat zou ook een verbonden partij moeten zijn. Dat was uw vraag. Wij zijn uitgegaan van het rijtje verbonden partijen die bij ons als verbonden partij bekend is. En die ook periodiek in de PSC-documenten zijn gerapporteerd. Als u van mening bent dat Purple een verbonden partij is, dan willen we er nog het beste naar kijken. Maar volgens mij is het niet zo. Maar goed, ik ga dat in ieder geval ambtelijk wel even na.
Ik kijk nog even rond. Zijn de vragen voldoende beantwoord? Meneer Jans.
Ja, voorzitter, ik heb ook een opmerking gemaakt over de gemeenschappelijke regeling rondom Nieuwland Erfgoedcentrum. Daar heb ik eigenlijk helemaal niets over gehoord. Dan kan het best wel zijn dat we dat schriftelijk gaan krijgen. Maar nogmaals, volgens mij in de nieuwe verordening integriteit zit er een strijdigheid met de constructie die wij hebben getroffen rondom de afvaardiging van een gedeputeerde in het bestuur van Nieuwland Erfgoedcentrum.
Gedeputeerde.
Voorzitter, ik zou aan de heer Jansen willen vragen of hij het goed vindt dat we dit schriftelijk aan u terugmelden. Maar ik begrijp uw vraag.
Voorzitter,
meneer Simon.
Ik begrijp de vraag helemaal niet. Mag ik wat verduidelijking van de heer Jansen?
De collega vraagt een stukje verduidelijking.
Ja. Nou, voorzitter, volgens mij heb ik het twee keer zeer duidelijk verwoord. In de integriteitsverordening staan een aantal zaken die wel en niet kunnen. En wij vragen aan GS of de regeling die wij hebben getroffen met betrekking tot het Nieuwland Erfgoedcentrum, of dat kan in het kader van die regels.
Voorzitter, als ik dan er toch even op in mag zoomen, maar wat kan dan niet? Want wij zijn toch heel we hadden de mogelijkheid om ook als PS daarin te gaan zitten. Achteraf kunnen we daar misschien twijfels bij hebben of we dat niet hadden moeten doen. Maar we zijn bij de omgevingsdienst bijvoorbeeld ook, hebben we de traditie dat GS daarin meekijkt. Klopt dat dan ook niet? Of waar doelt u dan op?
Voorzitter, misschien is het goed als de heer Simons ook de integriteitsverordening doorkijkt. Dan zult u zelf zien wat wij bedoelen. En het geldt inderdaad, ik noem nu Nieuwland als voorbeeld. Maar het zou kunnen dat er meer regelingen zijn waar dit het geval is. En waar het in het kader van de nieuwe regels niet zou kunnen.
Met andere woorden, u weet dus niet waar, waar het fout gaat. Ik moet echt zelf dat erop naslaan, maar u kunt het niet duiden waar het fout gaat. Want ik ben er wel heel nieuwsgierig naar waar u nu op doelt.
Ja, voorzitter, ik kan het best wel doorgeven aan de heer Simons of aan de Staten, maar...
graag publiekelijk.
Als we de stukken gewoon doorkijken, ziet meneer Simons het waarschijnlijk zelf ook. Maar ik wil best wel met name toename, paragraaf en paginanummer en regeltje gaan noemen, vind ik ook prima.
Ja, best. Wat mij betreft doet u dat, want dit is een, ja, het is geen aantijging, maar ik ben wel gebaat bij duidelijkheid. Dus wat mij betreft doet u dat hier nu. Waar klopt het dan niet?
Voorzitter, het is een constatering die wij maken. Wij vragen aan GS, klopt dit? Zien we dit juist? En ik weet niet wat meneer Simons hier verder achter zoekt op dit moment. Maar het is een opmerking die wij maken. Wij willen graag gerichtelijke terugkoppeling. En als dat inderdaad het geval is en GS geeft... aan dat dit wel of niet strijdig is, dan kunnen we altijd daar nog een vervolg aan geven.
Voorzitter, dit is net zo goed het belang van de SGP en van andere partijen dat hier zaken in tegen gebeuren. Ik vraag nu verduidelijking, waar gaat het fout? En dan heb ik toch ook recht op een antwoord.
Wat we gaan doen, dat is, de gedeputeerde heeft net gezegd dat er schriftelijk gereageerd wordt. Dat betekent dat we hem allemaal krijgen. En dan zullen we op enig moment hier verder de discussie over kunnen voeren. Ik denk dat het heen en weer praten op dit moment niet zo heel erg veel zinvol, niet zo zinvol is. Laten we nu gewoon zorgen dat het eerst op papier staat. Dan weten we waar het over gaat. Nick Kok.
Ik zou wel graag van de PVV dan het artikel in de integriteitscode weten. Waar het dan mis zou gaan, dan kan ik dat zelf ook even natrekken. Want dit is niet alleen een zaak tussen de PVV en GS. Dit is ook een zaak van de hele PS.
Dat is voorzitter, ik ga ervan uit dat de beantwoording ook gewoon gaat naar PS.
Nee, op dit moment. U zegt het op dit moment. Dus dan hoor ik nu graag het artikel waar het over gaat.
We hebben net even procedure afgesproken. Het wordt eerst even door GS op papier gezet. En daarna gaan we daar verder naar kijken. Even rond op het protocol wat aan de orde is. Hoe gaan we dat daarmee verder? Gaan we dat 26 oktober hameren of bespreken? Hameren?
Ja, zeker.
Gaan we dat doen. Dan komen we bij de rondvraag. Meneer Jansen.
Ja. Opletten. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat de gedeputeerde Financiën aan deze tafel zit. Dan kan ik daar in ieder geval een vraag over stellen. Naar aanleiding van een collegebesluit van 20 september jongstleden. Dat gaat over de verlenging van de lening en verstrekking van een nieuwe lening aan Omala. Beslispunten. De lening van 1,3 zoveel miljoen aan Omala, die oorspronkelijk een looptijd had tot 15 september van dit jaar. Onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen. Tot 15 december 2016. De fractie van 50PLUS wil graag daar de reden van weten. Dan heeft u ook nog een punt 2 besluit genomen. Namelijk een nieuwe lening te verstrekken van 6 ton. Met een looptijd van 5 jaar tegen een vast rentepercentage, et cetera. Ook daar willen we dan de reden van weten. Of zijn er ook dingen... bij Omala aan het spelen die lijken op het Nieuwland. Want er wordt nog wel een lening verstrekt van 6 ton.
Deputeerde.
Ja, voorzitter. De vergelijking met Nieuwland die kan ik in het geheel niet plaatsen.
Gelukkig.
We zijn hier gewoon bezig met Omala. Dat is een werkmaatschappij die heel druk bezig is om een bedrijventerrein tot stand te brengen. Die heeft werkkapitaal nodig. Die heeft een lening bij ons uitstaan en heeft het verzocht om de aflossing daarvan een jaar te mogen uitstellen. Ook vanwege de verkoop van gronden die op dit moment plaatsvinden en liquide middelen er gewoon aan direct aanhangen. Dat geldt ook voor de 6 ton aanvulling die wij gewoon doen. Dat is een hele normale bedrijfszaak.
Jansen?
Mijn vraag aan de gedeputeerde is, dan gewoon aan GS, kan er dan een mededeling van komen wat de stand van zaken is en de reden ook van waarom die lening verlengd is, maar ook nog een aanvullende lening is verstrekt van 6 ton. Daar zouden we graag de achtergronden van willen weten.
Voorzitter, dat is misschien hetzelfde punt, maar er staat een verlenging van 3 maanden hier en niet de verlenging van een jaar.
Dat klopt. Tot eind van het jaar. Meneer Vliet.
Voorzitter, maar er liggen toch afspraken aan de grondslag ook tussen de partners in Omala, dus zeg maar de gemeente Lelystad, gemeente Almere en de provincie. Dus ik neem aan dat dit daar een uitvloeisel van is.
Deputeren.
Heer Van Vliet, sorry, ik heb het laatste niet van u verstaan.
Uitvloeisel. Van de samenwerking.
Wat er nu gebeurt bij Omala en de leningen die verstrekt worden, een uitvloeisel is uit de afspraken die gemaakt zijn tussen de aandeelhouders. En dat is zeg maar de 2 gemeentes die ik noemde en de provincie.
Voorzitter, daar heeft de heer Van Vliet gewoon gelijk in. En ik weet niet in hoeverre de heer Jansen wel of niet via de LIS bij het stuk kan komen, maar de argumenten staan daar heel nadrukkelijk in vermeld. En die zijn helder. Het eerste is de verlenging van de lening pas binnen de financiële kaders van Omala. Omala vraagt een maand verlenging van de lening van 1,366 voorgesteld wordt om iets meer marge in te bouwen en de lening over 3 maanden te verlengen onder dezelfde voorwaarden. Rentepercentage wordt voortgezet en de voortzetting van dezelfde voorwaarden is in het voordeel van de provincie omdat dit tarief hoger is dan het huidige tarief. Dan 2, een nieuwe lening is nodig om de rente en plankosten en de bijdrage aan de infrastructuur te kunnen voldoen. De aanvraag voor de nieuwe lening betreft de reguliere aanvraag om de rente en plankosten te kunnen voldoen. Daarnaast is gepland dat Omala in oktober een financiële bijdrage levert aan de uitvoering van de infrastructuur. Dus wat dat betreft is het een normale bedrijfsvoering, heer Jansen.
Meneer Jansen.
Dank voor deze informatie, gedeputeerde, want onder punt 3 stond namelijk dat u over de informatie die u nu geeft, kennelijk geheimhouding rust, want dat was punt 3 van het besluit. Maar ik ben u zeer erkentelijk van deze informatie en daar heb ik dus geen kennis van kunnen nemen.
Andere voor de rondvraag. Dan dank ik voor uw aanwezigheid en sluit deze vergadering.